Dan gaan we nu beginnen met de voortzetting van waar we vanmorgen gebleven zijn. We hebben vanmorgen in de gauwigheid even alle, dacht ik tenminste, schriftplaatsen gevonden waarin over de sterren en de sterrenbeelden gesproken wordt. Het kan zijn dat ik er wat vergeten heb, maar dan hebben ze in de gauwigheid niet kunnen vinden. Wel, we hebben gezien dat de Bijbel zowel in positieve zin als in negatieve zin over de sterrenbeelden spreekt. Feitelijk wordt er zo goed als niks over gezegd. Ze worden alleen genoemd. En wat er over gezegd wordt is in de eerste plaats dat de sterren als zodanig bij God bekend zijn. Van God namen hebben ontvangen en hij gebruikt die namen. Zodat we kunnen concluderen dat die namen dieren bestaan van oorsprong in ieder geval van God afkomstig zijn. Of door God onderschreven worden. En daar gaat het natuurlijk maar om. Ze worden door hem erkend. En vervolgens hebben we dan van die sterren ook gelezen dat het een beperkt aantal is en dat God ze nauwkeurig geteld heeft. Ja, daar hoeven we niet zorgen te maken dat er soms een wegraakt of zo, want dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat komt allemaal dik voor elkaar. En verder hebben we tot nog toe niets gelezen over dat er een kwalijke invloed van uit zou kunnen gaan of iets dergelijks van de sterren. En ik zou niet weten waar ik dat dan nu nog zoeken moest. Dank u. Ik wist dat Ed Nijboer in de zaal was. Dat zal ik eerst noteren. Jesaja 47. Goed, dan gaan we er nu naartoe. Jesaja 47 werd er gezegd, geroepen. In waarin vers 12 staat, sta nu met uw bezweringen en met de veelheid uw toverijen waarin gij gearbeid hebt van uw jeugd af, of gij misschien voordeel konden doen, of gij misschien u konden sterken. Gij zijt moedig geworden in de veelheid uw raadslagen. Laat nu opstaan die de hemel waarnemen, die de sterren kijken, die naar de nieuwe manen, die naar de nieuwe manen voorzeggen, en laat ze u verlossen van die dingen die over u komen zullen. Zie, zij zullen zijn als toppelen. Nou, daar heb je het inderdaad. Wat ik vanmorgen al zeg, al zei, je kunt er heel eind wegkomen met de astrologie, maar laat opstaan de astroloog die de voetbalpool gewonnen heeft. Dat lijkt mij bijzonder interessant. En hier wordt precies die astrologen omschreven en ook alle anderen die zich met dit soort aangelegenheden bezighouden, met het willen vaststellen van de toekomst. Er staat, gij zijt veel geworden in uw raadslagen, hij is moedig geworden in de veelheid uw raadslagen. Zoveel overleggingen, zoveel invloeden, eventueel. Zoveel factoren die dan mede die toekomst bepalen. En dan maakt het al niks meer uit of het nou echt zo is of dat het gewoon allemaal onzin is. In de praktijk is het dan toch weer zo ingewikkeld dat er niet mee te werken valt. Dus houd het in ieder geval op. En laat nu opstaan die dat doen. En dan zal blijken dat het allemaal niks helpt. En dat je met al dit soort beraadslagen inderdaad nergens komt. Afgezien van nog dat de Heer altijd zijn volk opwekte om aan hem te vragen als ze wat weten wilden. Ook in verband met de toekomst. Dat is wat wij ook doen. We willen best over de toekomst gaan praten, maar dan niet in de eerste plaats aan de hand van de sterren. De grote fout die vandaag ook weer gemaakt wordt, is dat men zegt dan en dan staan die en die sterren bij elkaar, dus gebeurt er dat en dat. Ja, laat ik nou maar geen namen noemen, anders krijgen we daar weer discussie over. Maar voor degene die het weten is het duidelijk genoeg. En voor degene die het niet weten doet er helemaal niks toe. He? Vergeet het maar. Als het vanuit de Bijbel niet kan, kan het vanuit de sterren zeker niet. En laat degene met die beraadslagen, laat ze maar opstaan. En dan zeg ik zo stiekem s'avonds tegen mevrouw in de auto. Dan zeg ik wie het laatst lag, lag het best. Dus een kwestie van tijd en hebben we dat ook weer gehad. Dus zo lang moeten we het nog weer vol zien te houden, hè? Wanneer die samenstand van sterren dan weer voorbij is, dan is dat ook weer gebeurd. Nou goed, het berust namelijk altijd op misverstanden. Dat is zelfs bij astrologen zo, want laat ik u dan voor deze keer dat we het mogen vertellen. Er woont in Zwolle een astroloog, meneer Noordman, dat is ook bekend van radio en televisie, zal ik maar zeggen. Meneer Noordman, die had jaren geleden al een artikelenserie in het blad Toekomst, een blad van de Vereniging van Astrologen, over Bijbel en astrologie, daar werd ik mee geadverteerd op de omslag. Daardoor werd mijn aandacht ernaar getrokken. En het merkwaardige was dat meneer Noordman hele verhalen had over de de betekenis van de sterrenbeelden en dat in verband met de Bijbel. En dat hij gebruik maakte van precies dezelfde bronnen als ik. Namelijk de boeken van Dr. Adelbert Bullinger. Zijn boeken die ook vandaag aan de dag nog steeds te koop zijn. U kunt ze bestellen bij Interlectuur, maak ik nog reclame ook. Hè? Boek van Bullinger en een boek van nog ouder, Joseph Zeiss. Dat is minstens even bekende figuur. Beide zijn bekend vanwege hun Bijbelstudie. Beide zijn bekend als Bijbelleraar. Even omstreden als bekend, daar gaat het niet om. Dat ben ik ook, dus daar ben ik zelfs nog trots op ook dan, hè? In dat verband. Maar er zijn mensen die een naam hebben als Bijbelgeleerden. En tot mijn verbazing, maar ook mijn geruststelling, liep ik gisteren in de bibliotheek van de Evangelische Bijbelschool in Doorn en ik vond daar inderdaad de boeken van Joseph Zeiss en Bullinger. Niet deze over de sterren, maar wel andere verklaringen van Daniel, verklaringen van de Openbaring, et cetera, et cetera. En als je er nagaat dat een man als Joseph Zeiss zijn boeken schreef in de begin van de tweede helft van de vorige eeuw, dus dat is meer dan 100 jaar geleden zo ongeveer, en dat die boeken over de verklaring van het boek Openbaring nu nog gewoon gefotografeerd en herdrukt worden en uitgegeven, en dat dat nu nog standaardwerken zijn, dat bewijst toch wel iets van het inzicht wat deze mensen hadden in de schrift. Want schrijven over profetie is wel aardig, maar de ellende is dat na verloop van tijd wordt het achterhaald en dan kun je het wel weer vergeten. Nou, zo werkt het bij de sterrenkunde inderdaad. Ik heb een aardige verzameling boeken over sterrenkunde, die ik in mijn jonge jaren heb opgedaan. Die kan ik eigenlijk, ja, het is lang geleden, die kan ik eigenlijk allemaal wel weer weggooien, want daar klopt zo langzamerhand niks meer van, ook volgens de sterrenkunde niet. Maar die Bijbelstudieboeken, ik moet eerlijk zeggen, de meeste en in ieder geval de belangrijkste boeken over de Bijbel die ik heb, zijn inderdaad boeken uit de vorige eeuw. En de meeste daarvan zijn inderdaad nu nog in druk. Kost wat moeite om eraan te komen, maar ze zijn er. Dat veroudert nooit, dat wordt niet achterhaald. Dat staat vast omdat het gebaseerd is op het woord van God. Nou, dat is wat wij moeten doen. Niet vragen, zoals hier in Jesaja staat ook, niet vragen aan die sterrenwichelaars. Want dat heeft geen enkele zin, daar kom je geen stap verder mee. Als je wat weten wil, moet je het vragen aan de Heer. En zo is het nou net. Alle dingen die wij weten moeten, zijn geopenbaard. En ik vind het heel tragisch dat tot vandaag aan de dag mensen menen te moeten kijken naar de sterren en de planeten en daaruit te menen te moeten berekenen wanneer de Heer terugkomt. Want daar komt het dan op neer. Dat vind ik tragisch. Dat zo moet. Dat men zo weinig geeft blijkbaar om het woord van God. Want verhoudingsgewijs vind ik dat. Als je dan daar al over praten wil, doe het dan in ieder geval vanuit de Bijbel. Dan hebben we tenminste, in wat mij betreft, een betrouwbare bron. Die is wat mij betreft niet omstreden. En als u dan zegt van nou geloof ik het nog niet, dan zeg ik nou dat moet u weten als u de Bijbel niet geloven wil. Maar dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Maar dat het op sterren moet, daar geloof ik niks van. Want net zo min als de eerste komst voorspeld werd door de sterren, net zo min werd de tweede komst nauwkeurig voorspeld door de sterren. Maar goed, beter is dat ik gewoon met mijn onderwerp doorga, want dan komen we zelf nog even te praten over de ster van Bethlehem. Het is namelijk zo, wij hebben 48 klassieke sterrenbeelden. Op die kaart staan er 48. Doe je best maar eens, tel maar eens, maar er staan er 48 op. Het is namelijk zo, om het dan wat kort te verklaren. Het is namelijk zo dat voor ons gezicht, voor onze waarneming althans, de zon in de loop van één jaar een baan langs de hemel beschrijft. En in die loop van het jaar verplaatst de zon zich langs de sterrenbeelden, achtereenvolgens door 12 verschillende beelden. En die 12 verschillende beelden kennen wij als de zodiac, hoewel dat een woord is wat niet veel gebruikt wordt. Maar dan kennen we het in ieder geval als de dierenriem. Dat is de dierenriem. De dierenriem is de reeks van 12 sterrenbeelden die dus in zichzelf terugkeert, omdat het een cirkel is. Want het is de baan van de zon in de loop van één jaar. Dat is niks astrologisch aan of zoiets, of niks occult. Dat is gewoon puur normale sterrenkunde. En die reeks van sterrenbeelden wordt genoemd de dierenriem. Het zijn er 12. Merkwaardig is natuurlijk 12. De 12 stammen van Israël, de 12 apostelen, 12 tekens van de dierenriem. Ja. Beetje vreemd misschien, maar dat is heel eenvoudig. Als je weet dat 12 een getal is in de schrift wat te maken heeft met regering, met bestuur van de gang van zaken op de aarde, dan lijkt het helemaal niet zo gek meer dat de zon, wanneer die de periode van een jaar aangeeft en die de weg van een jaar beschrijft, dat die dan gaat door respectievelijk 12 tekens en dan op zijn uitgangspunt terug is. Want ook het jaar wordt beheerst door 12. Door 12 maanden, zeggen wij. Maar die maanden komen precies overeen met die 12 tekens van de dierenriem. En één maand staat tegenover één teken van de dierenriem. En het is ook onder sommige volkeren gebruikelijk geweest om de maanden van het jaar een naam te geven overeenkomstig het teken van de dierenriem. Dat kan heel goed. En dat is gemakkelijk, want dan hoef je maar één naam te onthouden, hè. Als de zon dan in Ram staat, dan heet de maand ook Ram. Dat is heel wat eenvoudiger, hè. Als wij een horoscoop willen lezen, kost ons wel heel wat moeite van wanneer ben ik ook alweer Oh nee, dat kijkt u natuurlijk nooit in. Het is een cirkel van 12 tekens in die dierenriem. En de hele aardige vraag is, en het is een leuke vraag, eigenlijk. De aardige vraag is, waar begin je eigenlijk? Waar zit het begin? En dat is zo interessant, zeg. Dat is zo interessant. Want waar begint die? Ja, nou, waar is dat knooppunt? En dan is het zo leuk. Onze astrologen zeggen dat is in Ram. We beginnen te tellen Ram, stier, tweeling en zo. En Ram, dat is het teken of het beeld waarin de zon staat. Wanneer? In het voorjaar. Wanneer de dag en de nacht even lang zijn in het voorjaar. De voorjaarsevening heet dat. En dan begint de zon te komen in het teken Ram. En daar begint hij dan en dan het hele jaar door. Ramstier, tweelingen en het eindigt dan met waterman, vissen. En dat is een leuk verhaal, maar dat klopt niet. Nee, dat heb je altijd. Dat klopt helemaal niet. Want waarom begint men bij Ram? Nou, omdat er ooit een tijd geweest is bij bepaalde volkeren dat men het jaar begon te tellen in het voorjaar. Bij dat punt waarin de zon in de ram stond. Ik weet niet of u het ooit opgevallen is, maar onze 12e maand heet de 10e. En onze 11e maand heet de 9e. En onze 10e maand heet de 8e, oktober. Dus 8. November is 9. December is DK, dat is 10. September is 7. Maar het is de 9e maand. Er zitten 2 maanden feitelijk mis in de telling dan. En dat komt omdat de Romeinen in ieder geval, en ik meen ook de Grieken, begonnen te tellen ergens in maart. Dus we sloegen er 2 over, begonnen dan ergens in maart, namelijk in de voorjaarsevening, wanneer de zon het teken Ram binnenging, zal ik maar zeggen, begon men de eerste maand te tellen. En dat is bij ons pakweg maart. Het klopt allemaal niet zo precies meer. Er komt dat er 6000 jaar aan voorbij zijn gegaan, zo langzamerhand. Maar dat is het principe. Maar het eigenaardige is dat de dierenriem begint helemaal niet in de ram, maar en niet in het voorjaar, maar het dierenriem begint te lezen gewoon midden in de zomer. Hij begint namelijk bij het teken maagd. En hoe kom ik daar nou op? Want geen astroloog die dat zegt, hoe kom ik daar nou op? Nou, in de eerste plaats natuurlijk is het heel eenvoudig. Als je bij maagd begint, ja, waarom zou het niet bij een maagd beginnen eigenlijk, hè? Dat lijkt me toch logisch. Als je bij maagd begint, dan krijg je die tekens van de dierenriem vanaf maagd. En dan eindigt die, ook ergens anders dus, niet met waterman en vissen, maar dan eindigt die met de leeuw. En het verhaal van de dierenriem, het verhaal van de sterrenbeelden begint bij de maagd. Dat wisten we natuurlijk al, hè. Begint bij de maagd en het eindigt bij de leeuw uit de stam van Juda. De Christus namelijk, de verheerlijkte, de koning. Dat lijkt me een eenvoudige zaak, maar ik zal u nog eens wat anders vertellen, want dit is niet zomaar een gedachte van dat komt me zo leuk uit, maar er is wel degelijk een grond voor. Want er is, ik weet niet hoe klassiek u onderlegd bent, maar er is één groot raadsel de eeuwen door geweest. Eén raadsel, misschien wel het grootste raadsel onder de klassieken. En dat is het raadsel van de Sphinx. Kent u de geschiedenis van Oedipus? Oedipus, die, nou weet ik veel, maar die was in ieder geval op reis. Het zat niet best met hem in ieder geval. Maar hij kwam onderweg bij de Sphinx, niet een Sphinx, bij de Sphinx. En de Sphinx gaf hem een raadsel op, het raadsel op. De Sphinx geeft namelijk altijd raadsels op. En als je het raadsel niet kon oplossen, als je het antwoord op de vraag niet wist, dan vrat die Sphinx je met huid en haar op. Daar kwam het op neer, dat kostte je de kop. Maar die Oedipus die kwam bij de Sphinx. En de Sphinx, dat is dat raadselachtige ding, dat zeggen ze nog steeds van mensen met een gesloten gezicht, weet je wel. Chinezen bijvoorbeeld, hè. Die niet verblikken of verblozen zeggen, een gezicht als een Sphinx. Hij bleef als een Sphinx. Hij werd niet warm of koud, hij veranderde niet. Daar zat een raadsel achter en je kon er niet in doordringen. Wat gaat erin om? Dat is een Sphinx. He? Nou, Oedipus kwam bij de Sphinx en de Sphinx gaf hem een raadsel op. Maar Oedipus die loste het raadsel van de Sphinx op. En dan wil je natuurlijk weten wat voor raadsel dat was, maar het heeft hier niks mee te maken. Dus dat houden we nog eens een keer voor de bonte avond. Maar hoe het ook zij, spreekwoordelijk is namelijk het raadsel van de Sphinx. In de mythologie, maar ook in de archeologie. Want die Sphinx, die bestaat tot vandaag de dag. Het is niet een Sphinx, het is de Sphinx. En de Sphinx, dat is dat grote stenen ding, wat pal naast die grote piramide gaat, waar we het vanmorgen even over hadden. Je hebt daar in de vlakte van Gizeh, heb je drie piramiden staan. De piramide van Cheops, Geffren en Menkaura. Drie piramiden, een grote, een iets kleinere en een nogal wat kleinere. En die piramiden staan allemaal keurig exact noord-zuid gericht. In een tijd dat men geen kompassen had en zo en dat soort dingen. Dat had men allemaal niet, maar ze konden wel iets noord-zuid neerzetten. Hoe ze dat deden, dat is heel interessant, maar daar hebben we het nou ook niet over. Maar dat deden ze gewoon. Ze zetten het ding heel nauwkeurig op noord-zuid neer, want dat ging intuïtief zeker. Maar het gek is, als je daar een platte grond van ziet, zie je keurig die drie piramiden staan. Er zijn alleen twee dingen die niet kloppen. Het eerste wat niet klopt, is dat die grote piramide, de grote, dat er geen top op zit. Dat ding is nooit afgebouwd. Die is altijd onvoltooid gebleven. En dat ver voor Beethoven, kun je nagaan, hè? Hij is altijd, het was toch van Beethoven, of niet? Hij is altijd onvoltooid gebleven, want de uiterste hoeksteen, de hoofd des hoeks, die is hier niet. Dat is die steen die door de bouwlieden versmaad werd, maar die later ooit nog een keer op dat bouwwerk gezet zal kunnen worden. Dat is de piramide, een steeltje van de piramide. Dat klopt er daar dus niet, maar het gaat mij om wat anders wat niet klopt. Vlak naast die piramide staat namelijk die beroemde Sphinx, die sinds mensenheugenis omschreven wordt als te bestaan uit het achterlijf van een leeuw en de kop, het front dus, van de, ja, in ieder geval een vrouw, maar ook inderdaad van de maagd, dat zegt men ook. Dat wordt later wel weer een beetje afgezwakt in de loop der historie natuurlijk, maar van oudsher is dat de overlevering, de voorkant van de maagd en het achterlijf van een leeuw. Een Sphinx. En het woord Sphinx, dat betekent letterlijk aaneenvoegen, aaneenknopen. Zoals je de uitersten van een draad aaneen rijgt, knoopt. Je hebt geen tijd om diep op die etymologie in te gaan, je moet het gewoon van me aan. Sphinx betekent aaneenknopen. Het woord Sphinx wordt dan ook wel gebruikt voor de centaur, die ook in de sterrenhemel veelvuldig voorkomt, namelijk het wezen wat bestaat uit het achterlijf van een paard en het front van een man. En ook dat wordt dan een Sphinx genoemd. Twee naturen vertegenwoordigd in één. En men zegt Sphinx, dat is het aaneenkoppelen van twee verschillende dingen. Het aaneenknopen. En dat is mooi opgelost. Want waar die Sphinx gevonden wordt, is inderdaad in Gizeh, op die hoogvlakte daar. En er staat scheef tussen de piramiden, die zitten nauwkeurig noord-zuid staan. En die, het gekke is, dat weet men nauwelijks, maar die Sphinx heeft een naam. Die heet namelijk Re Harmachis. Dat is de naam van het ding. Re Harmachis. En letterlijk behoort dat vertaald te worden met de weg van de zon. Re is de zon en Harmachis, dat is de weg. de weg van de zon. En wat staat er dan in onze boeken, voor zover dit al genoemd wordt, dan staat erin, daar komt die Grieken, die Egyptenaren, die vereerden in die Sphinx de zonnegod. Re, of Ra, Re, gaat over de zonnegod en haar magisch verklaart men dan het opgaan van de zon. Meestal vertaalt men het ook zo, het opgaan van de zon, maar dat betekent het niet. Dat is een interpretatie die men er dan geeft, dat men het anders niet verklaren kan. Dan zeggen ze, het is de aanbidding van de opgaande zon. Vraag ik me alleen af waarom ze dan een beeld ervoor neerzetten, waarom aanbidden ze die opgaande zon dan niet? Maar goed, hè? Maar wat het is dit, dit beest, dat heet Reharmachis, namelijk de weg van de zon, want de weg van de zon is in feite de dierenriem. Dat is de weg waar langs de zon zich beweegt. En de Sphinx, deze Sphinx daar in het kolossale ding daar in Egypte, dat doet niets anders als dag in dag uit aangeven waar je die weg van die zon moet beginnen en waar die ophoudt. Want hij begint bij de, juist, bij de maagd en die eindigt met de leeuw. Zo eenvoudig is dat. En waarom staat het ding daar scheef tussen die piramiden? Nou, eenvoudig, omdat de baan van de zon, de zogenaamde ecliptica, scheef staat ten opzichte van de evenaar, van de aarde. Die piramiden staan noord-zuid, dus gewoon haaks, hè? Op een normale kaart. Alleen de baan van de zon, de weg van de zon, de ecliptica, die staat daar schuin op. En precies zo schuin staat die Sphinx daarnaast. En die hoek tussen die twee, die ziet u op uw kaart ook, want u ziet er staan twee cirkels op. De ene is die van onze evenaar, van de aarde, de equator. En de andere is de ecliptica, de weg van de zon. Je hebt er niet veel aan op de kaart hoor, maar ze staan er wel allebei op. Maar ze vormen een hoek, iets in de buurt van 23, 24 graden of zo. En het is precies dezelfde hoek als de hoek tussen de Sphinx en de piramiden daar. En er komt nog wat anders bij. In Egypte, in Dendera namelijk, is een van de oudste, bevindt zich een van de oudste zodiacs. En een zodiac is een uitbeelding van de dierenriem. Dat is namelijk gewoonlijk een soort tempel, want men noemt het dan meteen maar een tempel. Maar het is gewoon een bouwwerk waarin in het plafond een mooie koepel gemaakt is. En zoals wij een planetarium maken, weet je wel, Zeiss Planetarium in Den Haag heb je ook zoiets, een koepel waaraan je de sterren kunt zien. Nou, zoiets had men dat in Egypte ook, maar in plaats van de sterren, bevonden zich daar de tekeningen van onder andere deze sterrenkaart, zal ik maar zeggen. En nog wat emblemen en namen en aantekeningen daarbij. En dat is dan de zodiac van Dendera, het ding staat er nog. En nou, het eigenaardig is, daar vind je de Sphinx op afgebeeld. De Sphinx is niet een sterrenbeeld, maar de Sphinx is wel afgebeeld in die zodiac. Namelijk precies tussen de maagd en de leeuw. Ze sluiten aan elkaar, je moet het ook kunnen zien op die sterrenkaart. Ze staan vlak naast elkaar, de maagd en de leeuw. En daartussenin is in Dendera, de zodiac van Dendera, afgebeeld de Sphinx. Want daar is het knooppunt van de weg van de zon. Daar is zijn begin en zijn einde. En als je nou ooit nog eens een keer een mooie foto ziet van die piramide met die Sphinx ervoor, want meestal wordt het dan zo gefotografeerd, dan moet u daaraan denken. Het wijst op de dierentreis, het wijst op de weg van het beloofde vrouwenzaad. Te beginnende bij de maagd en het eindigende bij de leeuw. En dat wordt al, daar wordt al pakweg zo'n 4.000-5.000 jaar in ieder geval van getuigd, daar op de hoogvlakte in Egypte. Midden in Egypte, het type van de wereld. Waar ligt de sleutel tot de sterrenhemel? En het geheim van de Sphinx hebben wij dan hier even gauw met elkaar besproken. Dat is het geheim van de Sphinx. Het raadsel van de Sphinx is hiermee opgelost. Dat wil zeggen, je moet de dierenriem lezen vanaf de maagd en eindigen met de leeuw. En wat zou het anders betekenen? Dat is het raadsel. Het is helemaal geen raadsel. Als je maar niet verblind bent, natuurlijk, hè? Nou goed, wij beginnen dus te lezen bij de maagd en we eindigen met de leeuw. En ik moet er wat anders bij zeggen. Als je van maagd tot leeuw gaat, dan krijg je precies 12 tekens, 12 sterrenbeelden. Alleen is het zo dat naast elk van die 12 nog 3 andere sterrenbeelden staan die erbij horen. Onder het teken maagd valt bijvoorbeeld nog, en dan moet ik even gauw mijn briefje bij de hand hebben, valt bijvoorbeeld ook nog het teken Coma, of Comae wordt het ook genoemd, en de Centaurus en Bootes. Drie tekens horen daar nog bij. En die tekens worden dan decanen genoemd. Je hebt het hoofdteken van de dierenriem en daarnaast drie decanen. En waarom heet het decanen? Dat zal ik u zeggen. Decanen betekent tientallen. Deka is 10. En de gedachte is deze. Van oorsprong duurt een maand 30 dagen. En zitten er 12 maanden in het jaar van 30 dagen. En het duurt dus 30 dagen voor de zon door één teken van de dierenriem heen is. Dus nu klopt het niet meer, maar dat is wel de oorspronkelijke situatie van de schepping zo geweest. Dus in 30 dagen door één teken van de dierenriem. Maar elk van die tekens wordt onderverdeeld in drieën. Een puur Bijbelse gedachte, want niet alleen alle goede dingen bestaan uit drieën, ook alle slechte dingen bestaat allemaal uit drieën. Want als we over God praten, weten we het heel goed, de drie-enig God. Maar ook de mens is in precies dezelfde wijze drie-enig. Als God drie-enig is, is de mens dat ook. En vele andere dingen meer. Want alle dingen, alle verschijnselen in de wereld, in de natuur, zijn onder te verdelen in drieën. Ik kan er niet verder op ingaan, want dan kom ik nooit meer aan een sterrenbeeld toe natuurlijk. Maar met deze tekens van de dierenriem ook. Ze worden, het is namelijk één teken, onderverdeeld in drieën. En die onderverdeling wordt voorgesteld door die drie decanen. Want die onderverdeling in drieën, die houdt automatisch in dat één zo'n onderverdeling 10 dagen in beslag neemt. De zon staat dus 10 dagen in Coma, of Comae, dan 10 dagen in Centaurus, en dan 10 dagen in Bootes, en tezamen was dat dan maagd. Dat is de betekenis. U hoeft het allemaal niet te onthouden, want van zo groot belang is het echt niet. Het is alleen als u precies het naadje van de kous wil weten, nou zo zit het dan. Dus tegen elk teken van de dierenriem staan er nog drie andere. Dat wil zeggen, elk teken van de dierenriem bestaat totaal uit 4 sterrenbeelden. Maal 12, en zo komen wij aan de 48 sterrenbeelden op deze sterrenkaart. En nou zijn er verschillende manieren om hem te lezen. Ik heb er lang over gepiekerd over hoe ik het nou moest doen. Ik ben net Sinterklaas, die moet ook altijd lang nadenken wat hij zal schenken, weet je wel. En over deze dag wist ik het ook niet. Er waren verschillende methoden. Of met een enorme snelheid alleen de 12 tekens van de dierenriem behandelen. Maar dat leek me niet zo goed. Ik hou niet van dat jachterige, hè. Wij die geloven, die haasten niet, weet je wel. Dus ik denk, ik begin maar gewoon vooraan. En dan zie ik wel waar ik ergens uitkom. Er is namelijk nog een andere verdeling van deze dierenriem. Hij valt namelijk ook in 3x4 tekens uiteen. Eerst de 4 tekens van de dierenriem, dan de volgende 4 tekens en dan de volgende 4 tekenis. Zoals elk teken van de dierenriem verdeeld kan worden in drieën, zo kan de hele dierenriem verdeeld worden in drieën. Elk 3x4 tekens. En dan, zo heette dat ook van oorsprong. Men sprak over de drie boeken, nooit gehoord hè, over de drie boeken van de dierenriem. En elk boek bestaat uit 4 tekens met de daarbij behorende decanen. Dus totaal 16 sterrenbeelden per boek. En het eerste boek behelst dan, van vooraf gerekend, dan moet ik het lijstje erbij hebben, want anders kan ik het zo gauw niet zeggen. Van vooraf gerekend is dat de maagd, de weegschaal, de schorpioen, de Sagittarius, wat is dat, booschutter, ja. Dat zijn de eerste 4. Dus maagd, weegschaal, schorpioen en booschutter. Die vindt u achtereenvolgens in het rijtje langs de ecliptica op de kaart staan. Dat is het eerste boek. En die spreken met de bijbehorende decanen allemaal over de eerste komst van Christus. Over de aanzegging van de komst van Christus. En over wat samenhangt met zijn eerste komst. Maar namelijk met zijn vernedering. En soms spreken er enkele details over een toekomstige verheerlijking, maar dan inderdaad over, dat zal het resultaat van die vernedering zijn. Dat is het eerste boek, spreekt over de eerste komst in het algemeen. Daarna krijg je het tweede boek, dat bestaat uit steenbok, waterman, vissen en ram. Dus steenbok, waterman, vissen en ram. En die vier tekens, inclusief de daarbij behorende decanen, die spreken over dat wat er gebeurde na de eerste komst van Christus en voor de wederkomst van Christus. Dus het spreekt over het resultaat van de eerste komst. Zo is het eigenlijk. En we hebben er een mooi ander woord voor, hoor, in de Bijbel. De verborgenheid. Ja, ik zie al heel wat lippen gaan. Inderdaad, die gaan over de verborgenheid. Gemeentelijke waarheden, voor zover ze zich bevinden in de sterren, bevinden zich dan ook in dit boek. In deze reeks. En u ziet natuurlijk al sterrenbeeld vissen daarbij. Dat kan natuurlijk niet missen, hè? De vissen, dat kan niet missen. Dat gaat over de gemeente. Inderdaad. Maar nog veel meer, hoor. En daar kom ik niet aan toe, dit boek, want ik begin straks gewoon bij het eerste. Maar dit boek spreekt inderdaad over de verkiezing van de gemeente, over de verblinding, verharding, de ballingschap van Israël enzovoort. Maar ook over de opname der gemeente. Het is allemaal uitgedrukt in sterrenbeelden. Nou goed. En waar het derde boek dan vervolgens over gaat, dat lijkt me dan duidelijk. Dat gaat over de toekomstige verheerlijking van diezelfde Christus. En dat zijn dan respectievelijk de stier, de tweelingen, weet u nog Paulus met dat schip naar Rome? God had Paulus geroepen om zijn heerlijkheid in hem en door hem te openbaren. De verheerlijking en de tweelingen heeft daar van alles mee te maken. In deze reeks vindt u hem dan ook terug. De stier, de tweelingen, dan vervolgens de kreeft en dan Leo, de leeuw, hè? Leo in de Latijnse naam dus, ja. En dat was dan het derde boek over zijn toekomstige verheerlijking. U ziet, dat is nogal een heel omvangrijk materiaal. Totaal 48 beelden. Het begin is in betrekkelijk eenvoudig en ook meest verhelderend. Als je dat één keer door hebt, dan is de rest niet zo moeilijk meer. Alleen nog maar een omvangrijk werk, dat wel. Maar niet zo geweldig moeilijk meer, dan zie je het principe. Het verhaal begint namelijk met de maagd. En u ziet haar in volle lengte afgebeeld langs de ecliptica, liggend namelijk. Het is een liggende vrouw. Dat ze maagd is, dat weten we niet, omdat je dat zien kunt uiteraard aan de sterren, maar dat weet je gewoon omdat ze zo heet. Want dat is het merkwaardige, die sterrenbeelden die bestaan en bestonden onder alle volkeren. Onder alle belangrijke beschavingen vindt men daar de overblijfselen van terug. En ze hebben in al die verschillende landen verschillende namen over het algemeen. Maar de betekenis van die namen is precies hetzelfde. Dat wil zeggen, de namen werden niet overgenomen, gewoonlijk, maar de namen werden vertaald. En dat is merkwaardig. Dat moet u zich realiseren, wat zich dan eigenlijk afspeelt. Want normaal is natuurlijk dat de ene volk of de ene beschaving zijn materiaal, zijn kennis doorgeeft aan de andere. En uit verschillende bronnen wordt dan ook geleerd dat de Egyptische kennis van de sterren afkomstig was van de Babyloniërs. En Flavius Josephus zegt het nog sterker. Die zegt het precies zo, die zegt het inderdaad. Die Egyptische kennis van de sterren is afkomstig van de Babyloniërs. Maar dat is daar gekomen via Abraham. Want Abraham had daar verstand van, had verstand van de sterren en hun betekenis. Nou, dat verbaast ons natuurlijk niks. En Abraham die ging naar Kanaan en meteen door naar Egypte en verkeerde daar inderdaad aan het hof van Farao enzovoorts. En Flavius Josephus leert dan ook dat Abraham de kennis van de sterren overgedragen heeft naar Egypte. En wat gebeurt er dan? Kijk, als het alleen maar sterrenkunde zou geweest zijn, astronomie, dan worden gewoon de namen niet vertaald, maar gewoon doorgegeven. Zo gebeurt het ook vandaag. Als je vandaag sterrenkunde bestudeert, dan hoor je ook niet van de maagd, dan hoor je over Virgo. Want dat is de wetenschappelijke naam, dat is Latijn. En in de tijd dat het Latijn de wereldtaal was, werd astronomie als zodanig tot natuurkunde verheven, zal ik maar zeggen. Tot een pure technische zaak. En sindsdien veranderen de namen niet meer, blijft het gewoon Virgo. Wat het ook betekent, wat het betekent, interesseert ze niks. Het blijft Virgo. Maar dat was vroeger niet zo. Toen ging het niet om de naam, zo van ik moet weten hoe het heet en dat is dan dat. Nee, toen vroeger werd de informatie doorgegeven met de betekenis ervan. En toen werd dus niet gewoon de naam overgegeven, maar werd de betekenis van de naam overgegeven. Werd de naam dus vertaald. Wat in de praktijk lastig is, Want al sindsdien een Egyptenaar en een Babyloniër samen astronomie wilden bedrijven, moesten ze weer gaan zitten vertalen, moesten ze elkaars taal kennen. En vandaag de dag hoeft dat niet als je astronomie bedrijft, want of je nou in Babel, nou ja, Irak is het tegenwoordig, hè, of in Amerika of in Egypte zit en je komt de sterrenkundige tegen, dan praten ze allemaal over Virgo. Want de rest zijn ze vergeten. Want namen vertalen we niet, hebben we geleerd. Hè? Ja, dat heb ik ook al geleerd op school. Maar ze worden wel vertaald en deze ook. Want deze vrouw, dit beeld, dit sterrenbeeld, dat wordt dan in het Latijn genoemd Virgo. In het Hebreeuws heet het dus Betula. Het bekende Hebreeuwse woord voor maagd. En in het Syrisch precies eender. Dat wordt er net eender gespeld, alleen anders uitgeschreven. Maar ook Betula. In het Grieks heet ze Parthenos. En dat is het normale Griekse woord voor maagd. En dan krijg je nog een Arabische naam, twee Arabische namen. Eén is namelijk Adara, en dat is ook een Arabisch woord voor maagd. En dan heb ik er al 1, 2, 3, 4, 5 talen genoemd. Allemaal maagd. En dan komt het merkwaardige, en dan zie je dat het inderdaad niet ging om de naam van het sterrenbeeld, maar om de gedachte achter het sterrenbeeld, namelijk om de betekenis van het teken. Want er zijn nog twee namen bekend die aan het sterrenbeeld gegeven werden. Eén is ook een Arabische naam. En het is Sunbul. En dat betekent korenaar. En dat is niet de naam van de vrouw, maar het is de naam van datgene wat ze in één van de twee handen houdt. Ik weet niet precies welke. Haar linkerhand, dus voor de kijker rechts. Haar linkerhand heeft ze een korenaar. En een van de Arabische namen voor het totale beeld is de naam van dat detailruit, de korenaar. En dan is er nog een Egyptische naam, de naam die het meekrijgt, die erbij geschreven staat in Dendera. En dat is de naam Aspolia. En Aspolia is korenaren, eventueel meervoud namelijk. Zaad of aren. En nou zie je dat het geen kwestie van vertalen is of overgeven van namen, want de hele betekenis komt mee. Want het is de maagd, inclusief, en want daar gaat het om, inclusief dat wat zij voortbrengt. Ja, dat is natuurlijk een contradictio, weet ik veel, in terminis, hè? Juist, je ziet mijn Latijn is ook nog geweldig. Want dat kan hij, maagden brengen normaal niet voort, zal ik maar zeggen, maar in de Bijbel wel. In de Bijbel wel, zeker wel, in de natuur ook wel hoor, maar daar hebben we het nu weer niet over natuurlijk, hè? Want in de natuur komt dat ook voor. Wat dacht u wat? Geestelijke waarheden drukken zich uit ook in de natuur. Maar hier in die sterrenhemel ook, dus die maagd die houdt daar in de ene tak die korenaar en in de andere tak, andere hand een palmtak. Toch? Ja, want zowel de korenaar als de palmtak zijn typen van dat wat de maagd zou voortbrengen. Dat zou ze voortbrengen. Een korenaar, namelijk een tak. Of een spruitte. Een spruit. Of een reisje, want het is maar hoe je het vertaalt natuurlijk. Hè? Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izi en dat soort dingen meer. Hè? Mijn knecht de spruit en zo wordt hij allemaal genoemd. En nou is het eigenaardige dat deze maagd, dit sterrenbeeld maagd, bevindt zich inderdaad in Dendera, aan die zodiac daar. En daar wordt ze inderdaad afgebeeld als die maagd, maar met de naam van die korenaar, naam Aspolia. En ze wordt daar in verband gebracht, in Egypte, met hun godin Isis. Een maagdelijke godin. Hoe kom je op het idee van een maagdelijke godin eigenlijk? Waar haalt zo'n volk dat idee vandaan? En andere kant is het zo dat de Grieken ditzelfde sterrenbeeld, de maagd dus, Virgo, in verband brachten met hun godin Ceres. Eveneens, net als Isis, godin van de landbouw. En ze dachten dat die godinnen aan de sterrenhemel opgeschreven waren. En hoe komt men bij, oh, godin van de landbouw? Die maagdelijke godin, dat die van de landbouw zou zijn. Vanwege dat takje in de hand. Vanwege die korenaar en die palmtak of weet ik wat het is. Dat is de godin van de landbouw dus. Want de Egyptenaren zowel als de Grieken zijn gewoon vergeten wat het echt betekent. En hebben de godin van de landbouw, van de vruchtbaarheid. De maagd vruchtbaar. Hebben ze ervan gemaakt? Dacht je dat ze dat zelf uitgevonden hadden, die oorspronkelijke gedachte? Wel, nee. Dat is toch idioot? Wij hebben moeite genoeg om te leren dat de Heer Jezus geboren werd uit de maagd. En dacht je dat die mensen een andere kijk op de dingen hadden en zelf zulke dingen uitvonden om zichzelf ongeloofwaardig te maken? Wel, nee. Dat was hun zo overgeleverd. Die maagd die zou voortbrengen. Want de allereerste profetie die God aan de mens deed, was die profetie over het zaad der vrouw. Toegegeven, er staat niet maagd. Maar sinds wanneer brengen vrouwen dan zaad voort? Het zaad der vrouw, dat moet over een maagd gaan. Men heeft dat toen gewoon goed begrepen. Over het zaad der vrouw, het zaad van de maagd, wat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. En het is die profetie die je in bijna al die sterrenbeelden tegenkomt. Over het zaad van de vrouw en het zaad van de slang en over die verzenen die vermozzeld werden. Over die hiel, die beruchte en beroemde hiel die vermozzeld werd. Hetgeen te maken heeft natuurlijk met de kruisiging, maar in het merendeel van deze sterrenbeelden komt dat voor. Waar het voor kan komen, komt het voor. Altijd weer die hiel. En het is die oude profetie die als het ware geprojecteerd werd tegen de achtergrond van de hemel. En die werd afgebeeld in die verschillende plaatjes. En misschien moet u aan de gedachte wennen, maar de conclusie moet dan ook inderdaad luiden dat veel dingen over Christus die wij alleen uit de Bijbel weten, en die Bijbel is betrekkelijk jong vergeleken bij dat kaartje voor u, de veel profetieën die wij alleen uit de Bijbel weten, oorspronkelijk en al voor de Bijbel bekend waren aan de mensheid. Alleen u weet hoe dat gaat met het spelletje met doorgeven, weet je wel, elkaar van alles influisteren. Dat verwatert tot en met. En wat er later uitkomt, dat is nog maar nauwelijks in overeenstemming met de oorsprong. En zo is het ook met deze overlevering, mondelinge overlevering van deze oude Bijbelse profetie aan Adam en eigenlijk aan Eva. Maar we vinden hem terug, niet alleen op deze kaart, maar we vinden hem terug in alle klassieke mythologie. Want overal heeft men die maagdelijke godin die bevalt van een zoon. Een zoon die dan allerlei sterke staaltjes verricht. Wij kennen een hele reeks van goden en halfgoden uit wat voor mythologieën dan ook. Maar het zijn allemaal verbasteringen van dat zaad van de vrouw zoals geprojecteerd aan de sterrenhemel. Het spreekt allemaal over Christus. Ja, dus soms is het moeilijk om het terug te vinden, soms is het ook heel eenvoudig. Maar je moet alleen begrip hebben voor het feit dat die dingen zich vervormen. En dat bij elke overlevering, bij elke volgende generatie die waarheden veranderen. En daarom de noodzaak, of de, nou noodzaak, maar vandaar die sterrenkaart. Want dat is het enige houvast bij al deze overleveringen. En veel van die mythologieën worden dan ook uiteindelijk besloten met, en toen werd zij of hij door de goden, hij stierf, en toen werd zij of hij door de goden aan de sterrenhemel geplaatst. En zo is het bijna allemaal gaan. Men heeft grote verhalen over Hercules, en toen hij uiteindelijk dan toch doodging, werd hij door de goden vanwege zijn verdienst aan de hemel geplaatst, en daar staat hij dan nog. Zo gaat dat dan. Maar beter doe je eraan om dan vervolgens het beeld Hercules weer even van de hemel te plukken en alle namen even bij elkaar te slepen en dan zie je wie Hercules is. En als je daarna de mythologieën weer leest, dan zie je hoe dat de verbasteringen zijn, de perversies zijn van de oorspronkelijke goddelijke Bijbelse waarheden. Nou goed, terzijdertijd zien we dat vanzelf aan de details. Ik noem je wat namen van het sterrenbeeld, van die in het sterrenbeeld maagd voorkomen. Ik heb net namen gegeven, even gauw, van het beeld als zodanig. Maar er zijn ook sterren in dat beeld die namen dragen. Officiële. En de meest belangrijke is de ster die wij kennen onder de Latijnse naam Spica. Maar dat is een betrekkelijk recente naam. Spica betekent korenaar. En onze astronomen zeggen dat die ster zo heet omdat die precies stond in die korenaar. Dan heb ik gezien dat het niet helemaal niet waar was. Hij staat precies in de palmtak. Dus dan zie je wat een onzin dat allemaal weer is. Hè? Dat is niet zo. De naam korenaar wordt gewoon geassocieerd met een bepaalde ster. Als je vraagt, wat is dat voor een heldere ster daar? Dan zeg je, oh, dat is Pika. Wat betekent dat? Korenaar. Wat is korenaar? Wie is het tarwegraan? Dat is Christus. Nou, en daarvoor zijn die namen er en anders niks. Daarom staat die ster Spica daar. Niet in die korenaar op uw plaatje, maar ik dacht precies in de andere hand. Als ik me wel herinner. Nee? Nee, deze niet, geloof ik. Maar goed, dat doet er ook niet toe. Maar je zult dat verschijnsel vaak... Nee, hij staat daar helemaal... Hij heet Alzimach op die kaart, waarschijnlijk. Dat is namelijk de Arabische naam. Dat is de Arabische naam Alzimach en dat betekent spruit. Het is hetzelfde als de Hebreeuwse naam voor diezelfde ster, Semech. En dat is een woord wat in de Bijbel nogal eens een paar keer naar voren komt. Die spruiten die zou voortkomen, die de Heer zou voortbrengen, uit Jesaja bijvoorbeeld, hè? Die spruiten, dat is niemand anders dan het beloofde zaad van de vrouw. Geprofeteerd hier in dit teken, maagd. Nou, en dan moet je eens kijken wat voor namen je er nog meer in tegenkomt. Je komt tegen nog een naam Saviyaveh, weet ik veel, Saviyaveh. Dat wordt vertaald met heerlijk sieraad. Ja, die staat daar niet in, alle sterren staan er niet op, dit zijn alleen de plaatjes. Oh, die staat hier waarschijnlijk niet op. Ik weet niet welke er wel op staan, maar er staan maar heel weinig sterren echt op de kaart. Omdat het ook niet zinvol is. Ik noem je alleen maar namen die ermee geassocieerd zijn. Eén ster die heet Heerlijk Sieraad. Dat is de letterlijke vertaling uit het Arabisch. En dan denk je, wat heeft dat met de godin van de landbouw te maken? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Maar als je toepast op Christus, dan weet je wel hoe het zit met het Heerlijk Sieraad. En als je dat weten wilt, dan zoek je dat maar eens op in Jesaja 4 vers 2. Dus zoek ik niet met u op. Als u dat doet, dan moet u het zelf maar weten. De heerlijk sieraad is een uitdrukking die inderdaad gebruikt wordt voor Christus. Die zal nederdalen. Almoreddin. En het gek is dat Almoreddin kan ook vertaald worden met de wijnbouwer. En dan lach ik altijd, want dan zitten we elkaar in de haren. Wat betekent het nou? Betekent het nou de nederdalen of betekent het nou de wijnbouwer? Wat dacht u van allebei? Want als u het op Christus toepast, kan het best allebei. Want hij is de wijnbouwer. Ja, u zegt misschien hij is de wijnstok. Nou, zo wat. De wijnbouwer ook. En hij is ook de heer van de wijngaard zelf. Dat is helemaal geen probleem. Die nederdalende is de wijnbouwer. En dat wordt niet eens in twee namen gezegd, maar in één naam. En dat is het mooie van dit soort zaken. En ook het eenvoudige ervan feitelijk. Dat je niet zo moeilijk hoeft te zoeken... Van is het nou dit of is het nou dat, als het allebei kan, taalkundig, nou dan is het ook allebei zo. Dat is in de Bijbel zo en dat is in die sterrenkaart ook zo. Want de nederdalende is inderdaad de wijnbouwer. Hij die de wijn, het type van de nieuwe schepping of van de Heilige Geest, voortbrengt. Hè? Zo is het. En diezelfde ster, die heeft in het ook een Chaldeese naam, Vindemiatrix, dat is trouwens een naam die ook inderdaad wel gebruikt wordt, ook vandaag de dag voor dit ding. Vindemiatrix, en dat betekent gewoon de komende. De komende, en dan kennelijk toegepast op de, hetzij op de tak of op de korenaar. Vindemiatrix wordt ook wel vertaald met de komende zoon. Hij die zal komen, hij die zich zal aandienen. En het is een woord wat eigenlijk betrekking heeft op een toekomende generatie. En daarom kan het gebruikt worden voor de zoon die zou komen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Hè? Het zou toegepast kunnen worden op de zoon die zou komen. Maar het kan net zo goed wat letterlijker toegepast worden op die tak die zou uitspruiten straks na de winter in het voorjaar. Want in beide gevallen heeft het dezelfde betekenis... Het spreekt over de komst van Christus uit de stam van Jesse, hè, uit David, uit de afgehouwen stronk. De komende tak of de komende zoon is daar natuurlijk precies dezelfde. Dan krijg je een naam voor een ster die heet Subila en een andere ster heet Subilon. En beide hebben dezelfde oorsprong, dat hoor je meteen, Subila of Subilon. De ene wordt vertaald met de dragende en het andere wordt vertaald met de korenaar. En zowel korenaar als de dragende is natuurlijk hetzelfde, want de korenaar is die dragende. Hij die de, of zij weet ik het, die korrels draagt, hè? En bij elkaar verbindt. De dragende, oftewel de korenaar en beide dingen... kunnen van de Heer Jezus gezegd worden, dat van hem wordt gezegd dat hij zou dragen, op een heleboel manieren zelfs. Niet alleen dat hij onze zonden zou dragen, maar dat hij ook de gelovigen veilig zou dragen naar, et cetera. De ondersteunende. Maar tegelijkertijd is hij de korenaar. En dan is er nog een andere naam, Al-Azal, wat vertaald wordt met tak. Gewoon tak. En er is een bekende uitspraak in de Bijbel over de Heer Jezus. En ik heb dit vrij uitgebreid even genoemd, want het merkwaardig is, veel van deze begrippen komen steeds terug. Met name dat begrip van de tak, dat komt steeds terug in bijna alle sterrentekens, kom je een keer die tak tegen, alle tekens van de dierenriem. Kom je wel een keer die tak tegen, of een commentaar op wat die tak doet. En daar hebben de sterrenkundigen grote moeilijkheden mee, omdat die maar geen takken zien aan de hemel, hè? Die denken dat dat een ander vak is. Ja, die denken dat het iets met bomen te maken, dendrologie, hè? Maar dit komt uit dendra. Dat is een ander verhaal, over de zodiac van dendra, ja. Dit eerste teken van het dierenriem spreekt dus over het zaad van de vrouw. Het zaad wat uit de vrouw geboren zal worden. Hij die zou nederdalen. Hij die de wijn zou voortbrengen. En hij die zou komen en dragen. Verder nog niks. En dat is een heel algemeen gegeven wat uitdrukkelijk nu alleen maar uit de namen van het sterrenbeeld en uit het plaatje natuurlijk naar voren komt. Maar het wordt toegelicht in die andere drie decanen die hier dan bij horen. Maar ik wil u wel op wijzen eerst nog even dat in alle mythologie sprake is van die vrouw, die maagd, die zwanger wordt en een zoon baart. Meestal wordt het dan verheven naar de sfeer van de goden, een maagdelijke godin. Athene wordt genoemd Athene Parthenos, de maagd Athene, maar Athene beviel wel degelijk. Athene had zelfs meerdere zonen en er zijn meerdere van die halfgoden die geacht worden uit Athene geboren te zijn, want de getuigenissen ook van de mythologie zijn lang niet allemaal eensluidend natuurlijk, hè. De Bijbel is eensluidend, dat wel, hoewel sommigen dat betwijfelen, maar de mythologie lang niet. Maar al die maagdelijke godinnen waren allemaal moeders van zonen. Merkwaardigerwijze. En zelfs van Krishna, en dan zit ik in een heel wat oosterse mythologie, zelfs van Krishna wordt gezegd dat hij geboren werd uit de maagd. En dat komt dan uit het hindoeïsme notabene. Waar haalt het vandaan? Gewoon overgeleverd vanaf Adam. Wat dacht u dan? Dat was de grote belofte aan de mens, geprojecteerd in de Bijbel. En het is Dr. Zeiss, een van zijn boeken over deze materie, die zegt dat men dat er Gallië, niet bij Asterix. In het huidige Frankrijk dus, dat men daar een altaar gevonden heeft of iets wat ervoor door moet gaan, wat minstens stamt, gezien de laag waarin het gevonden wordt en zo, uit minstens 1 eeuw voor Christus, met een inscriptie waarop staat aan de maagd die zal voortbrengen. Dan zeggen we, dat kunnen ze toch niet geweten hebben? Natuurlijk konden ze dat wel geweten hebben. Dat was al 4000 jaar bekend toen. Nou ja, bijna 4000 jaar dan. Aan de maagd die zou voortbrengen. Men wist dat en men weet dat over de hele wereld. Dat het zo is, dat blijkt ook uit de eerste decaan. Die hoort bij de maagd. Die vind je er vlak naast afgebeeld. Meer naar het centrum van de kaart vindt u naast de maagd een afbeelding van diezelfde maagd. Zo spreken de klassieken daar ook over, namelijk een afbeelding van diezelfde maagd met een zoon. Of God, een jongetje, een knechtje, staat. En dat sterrenbeeld heet Coma. Het is heel vervelend, maar vandaag aan de dag kennen wij dat sterrenbeeld onder de Nederlandse naam Haar van Berenietje. Niet haar van boven, Haar van Berenietje. En Berenietje was de vrouw van een van de koningen van Egypte. En er zit een heel zot verhaal aan vast. Want de oorspronkelijke naam van het sterrenbeeld was namelijk Coma. Hebreeuws. En dat betekent verlangen. Of dat wat verlangd wordt. Coma. En de Egyptische naam, die lijkt helemaal niet op Coma, maar heeft gewoon dezelfde betekenis, namelijk Shesnu. En Shes, dat betekent zoon. Denk maar aan Mozes. Zoon zit erin, het woord zoon. Zis, hè. Shesnu. En Shesnu betekent dan de verlangde zoon. De verlangde zoon. De Hebreeuwse naam is alleen maar de verlangde, coma. Want het Egyptisch is dus Shesnu, de verlangde zoon. Maar dat coma, die naam coma werd overgenomen door de Grieken en door de Romeinen. En coma hadden de Grieken en de Romeinen niet veel moeite mee, want het woord kwam in hun taal ook voor, alleen betekende wat anders. Betekende niet verlangen, maar het betekende haar. Dat spul op je hoofd namelijk, haar. En toen hebben ze er vervolgens een verhaal van gemaakt, dat ooit die Berenice, de vrouw van een van die Ptolemeën, van Ptolemeus de derde heb ik hier staan, want ik moet dan even spieken, want dat kan ik ook allemaal niet onthouden, dat die, dat haar man Ptolemeus op een krijgstocht ging en zij bad toen tot de goden en ze beloofde de goden dat zij haar kostbare gouden lokken zou afscheren en zou schenken aan Venus wanneer haar man veilig zou terugkomen uit de strijd. En zij heeft dat gedaan op voorhand, haar lokken afgeschoren, opgehangen in de tempel van Venus. En wat gebeurde er toen? Toen werd die pruik gestolen. Er was zeker een Indiaan die nog een scalp nodig had of zo. Of niet, nou ja. Maar in ieder geval, die werd gestolen. En toen was daar de praktiserende priester in die tempel ter plekke. Want dit is een historisch verhaal. En die priester ter plekke, die maakte toen die Berenice maar wijs dat Zeus, of Jupiter, hoe je hem dan maar noemt, dat dat haar had weggenomen om het aan de hemel te hangen en te veranderen in een sterrenbeeld. Daar komt het haar vandaan. En als je een moderne sterrenkaart ziet, vind je dan ook niet de afbeelding van de maagd met de zoon op schoot. Dat is een van de eerste afbeeldingen die natuurlijk wel zou moeten verdwijnen van de kaart. He? En in de plaats daarvan haar. In de Bijbel over het algemeen een type van zonde. Vind je daar. In plaats van de verlosser. Maar de associatie is makkelijk terug te vinden. Het is de Hebreeuwse naam coma, namelijk verlangen. Maar coma in het Latijn betekent haar. En in het Grieks wordt het dan come, maar dan is het nog haar. He? En zo is de verlangde verwisseld voor een pruik. De verlosser is verwisseld voor een damespruik. Ja, inderdaad. Het is tragisch, maar waar. Maar het is een te achterhalen verbastering. In Egypte heet hij nog steeds de verlangde zoon. Het merkwaardige is dat een heel zwak sterrenbeeld is. Dat wil zeggen, je vindt er bijna geen heldere sterren in. Je hebt geen aanknopingspunten. Er zijn zelfs vanuit de oudheid geen namen van sterren in dat beeld bekend. Ik weet er geen één. Ik ken alleen namen van het beeld als zodanig, maar niet van het sterrenbeeld. Niet van de sterren die daarin staan. Dus er wordt niks mee geassocieerd verder. Maar wel is bekend dat die jongen die zij op schoot heeft, en zo wordt ze dan ook afgebeeld in Dendera in Egypte, die jongen die ze op schoot heeft, dat dat inderdaad haar zoon is. Het is dezelfde maagd met diezelfde zoon. En het is Shakespeare, notabene, die over... Die in een van zijn gedichten, een van zijn werken spreekt over een pijl die vanaf de aarde wordt afgeschoten, right in Virgo's lap. Recht naar de zoon staat en naar de jongen, naar de good boy in Virgo's lap. Dus naar het jongetje, naar het goede jongetje in de schoot van de maagd. Hij wist het nog. Hij had niet zo'n erg moderne sterrenkaart zoals wij. In deze hebben we het gewoon verbeterd, hè? Weer teruggebracht tot het oorspronkelijke, een oude afbeelding weer ingebracht. Maar ik zag van de week nog in een boek ook een klassieke sterrenkaart waarin wel degelijk een pruik was afgebeeld. Haar van Berenice. Maar Berenice heeft er niks mee te maken, al was ze dan een Egyptische koningin. Maar het is de verlangde zoon, het is de maagd die een zoon voortbracht. En zo wordt ze daar afgebeeld. De jongen die geboren werd uit de maagd, een afbeelding dus van de Heer Jezus. En nou is het eigenaardige, nou was er een astronoom, een ongelovige, een Arabier, een bekende trouwens, Abu Mazar of Abu Mashir wordt hij genoemd. En ik zal u dat letterlijk voorlezen, die schrijft, en het is dan uit de 8e eeuw afkomstig, die schrijft, zoals de Perzen, Galdeën en Egyptenaren en zowel Hermes als Ascalius leren. Dus hij noemt er even een heleboel mensen leren, dat een heleboel volkeren. De Perzen, de Galdeën en Egyptenaren en Hermes en Ascalius, beroemde geleerden van heel oudsher. Hij zegt, die leren allemaal dat er verrijst in het eerste decaan van Virgo een jonge vrouw, Dus nou praat hij over dit sterrenbeeld. In het eerste decaan van Virgo verrijst het beeld van een jonge vrouw, wier Persische naam een maagd aanduidt. En ik weet de Persische naam niet. Die heb ik niet kunnen vinden. Maar die Abu Mashia zegt dat. Wier Persische naam een maagd aanduidt. Dus het is een maagd. Sowieso. Zittend op een troon. Nou, dat kun je niet zien, maar dat is gewoon overgeleverd dat het een troon is. Het is een vrouw op een troon. Het is uiteindelijk natuurlijk Israël. Het gaat ver voorbij Maria dan uiteindelijk nog. Hè? Een vrouw op de troon. Een jongen voedend. Die een Hebreeuwse naam draagt. Door sommigen Ihesu. Ik spel het nu letterlijk. Ihesu. I-H-E-S-U. Ihesu of Ieza. I-E-Z-A. Genoemd. Ihesu of Ieza genoemd. Die in het Grieks Christos genoemd wordt. Dat stamt uit de 8e eeuw van Christus en het wordt gezegd door een ongelovige Arabier. Een astroloog. Want we zeggen wel astronoom natuurlijk, om geen moeilijkheden te maken, maar we kunnen wel vaststellen dat het een astroloog was. Hij wist dat. Dat betekent dat in die dagen moet dat ook bekend geweest zijn, zeker dus ook onder de christenen. Het is de 8e eeuw van onze jaartelling, dus al 800 jaar zullen we maar zeggen na de geboorte van deze zoon. Ruwweg. Wij zijn dat vergeten, wij horen die dingen nooit meer, waarom niet? Ja, ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Waarom horen wij die dingen niet? Nou, waarschijnlijk alleen maar omdat het de waarheid bevat. En de waarheid wordt zoals gebruikelijk in ongerechtigheid en ondergehouden. Dit soort dingen worden gewoon uit onverdachte bron naar voren gebracht. De maagd en de zoon met naam en toenaam. Jezus. En het eigenaardige is dat niet eens de volle Hebreeuwse naam genoemd wordt, maar er worden alleen afleidingen van die naam genoemd in Semitische talen. Jezu of Jeza. Niet eens de echte naam. Het is geen verbastering of vervalsing van christenen in die dagen of zoiets, die er belang bij hadden om hun God aan de sterrenhemel te projecteren. Integendeel, het streven van de christenen is meestal andersom geweest. Het is een hele ruzies geweest zijn met mensen die hebben het leven gelaten in een strijd om te bewerkstelligen dat de sterrenbeelden aan de hemel vervolgens bijbelse namen zou krijgen, omdat het toch niet aanging om in een christelijke wereld van die dagen, ja, om in die wereld de namen van de sterrenbeelden te noemen met namen van heidense goden. Nou, die begrepen er dus helemaal niets van, maar ze hebben er tot de dood toe voor gevochten. Dat is echt gebeurd. Waar gebeurd? Er zijn ontzettend vreemde dingen waar gebeurd, mensen. Eerlijk waar. Alleen door gebrek aan kennis en door gebrek aan inzicht in het woord van God. Nou goed. Een ander ding is dat volgens een oude Oosterse traditie er in dit teken, Koma, een nieuwe ster zou verschijnen wanneer de verlangde Shesnu, of Koma, wanneer de verlangde geboren zou worden. Dat is de oude klassieke overlevering. Minstens oud, even oud als de Bijbelse profetieën van Jesaja en Jeremia, zullen we maar zeggen. Dat in dit teken een nieuwe ster zou verschijnen rond de tijd dat die verlangde zoon geboren zou worden. Ik weet niet of dat in verband staat met de profetie van Bileam, waarin gesproken wordt dat er een ster zou voortkomen uit Jacob. Wij zeggen toch altijd, we moeten de profetie letterlijk nemen, en ik ben daar een voorstander van hoor. Onder andere. Hè? We moeten letterlijk nemen, en als je dan letterlijk neemt, dan moet je ook geloven dat er inderdaad een letterlijke ster verscheen. Nee? En die ster is ook verschenen, en weet ik wel dat men van de dag aan de dag vreselijk moeilijk doet over hoe dat nou zit met die ster van Bethlehem. Hele discussies tot in de krant aan toe heb ik altijd gezien, dat gaat elk jaar weer. En ik bemoei me er al jaren niet meer mee, want het zal me een zorg zijn ook, hè. Dat helpt toch allemaal niks. Maar één ding is zeker, dat rond een eeuw voor de geboorte van de Heer Jezus in dit sterrenbeeld Koma een nieuwe ster verscheen, die volgens de ooggetuigen verslagen, en dat zijn er nogal wat, zelfs overdag aan de hemel zichtbaar was. Zo helder was hij. Want voor de goede orde, elke dag staan de sterren aan de hemel, hoor. Je ziet ze niet, omdat het licht van de zon zoveel krachtiger is. En dat werkt dus verblindend, daardoor zie je ze niet. Maar ze staan er wel. En zodra de zon onder is, zult u bij heldere hemel vanavond kunnen genieten van het schouwspel van de blinkende morgenster. Alleen dan staat hij nou bij avond dan. Venus, hè? Hij staat er ontzettend helder en mooi bij. Prachtig. De stralende morgenster die nu functioneert als avondster. En dan staat hij er al. Lissy Nook hoeft hij niet op te komen, staat er. Want overdag staan ze er ook, alleen hun licht is over het algemeen te zwak. Maar in Comae verscheen toen een nieuwe ster die overdag te zien zou zijn. Die overdag te zien was en te zien bleef meer dan een eeuw lang. En pas verdween na de geboorte van de Heer Jezus, in het begin van onze jaartelling. Toen was hij al niet meer overdag te zien, maar 's nachts nog wel natuurlijk. En nu is hij weer helemaal zoek. En dit verschijnsel van nieuwe sterren, dat is een bekend astronomisch gegeven, men noemt die dingen novae, meervoud van nieuw, hè? Nieuwe sterren. En die verschijnen dan en die verdwijnen weer. En daar hebben we prachtige astronomische theorieën over. Over sterren die uit elkaar knallen. Dan gaat met een lichtflits gepaard en die zie je dan. En die flits duurt een beetje lang of zo. En meer van dat soort toestanden, daar geloof ik toch allemaal niks van. Dus laten we het daar niet over hebben. Waar het om gaat is dat die ster zichtbaar was. En wat is een ster? Een ster is in de Bijbel simpelweg een verschijnsel aan de hemel, een hemellichaam. Of je nou veel of weinig licht geeft, maakt niet uit, maar een ster is een hemellichaam. Nou, dat ding, zo'n ding verscheen er inderdaad in dit sterrenbeeld meer dan 100 jaar voor de geboorte van Christus. En hij bleef er ook langer dan 100 jaar staan. Het is geen krasse, geen precieze aanduiding van de geboortetijdstip van de Heer Jezus. En ik moet er eerlijk bij zeggen, ik geloof ook niet dat dat de ster van Bethlehem was. Als ik de verhaal over de ster van Bethlehem lees in Matthäus, dan geloof ik niet eens dat het ging om een ster in astronomische zin. Ja, misschien ook wel, dat kan ook best hoor, dat zou best wel kunnen. Maar niet op deze manier. Dit was een ster die verscheen in dat sterrenbeeld. Dat wil zeggen, toen zijn positie bekend was, was van dag tot dag nauwkeurig te berekenen hoe laat hij zou opgaan en hoe laat hij zou ondergaan. En je kon hem niet de weg naar Bethlehem vragen, zal ik maar zeggen. Nee? Dat was weer met een andere ster. Dit was een ster die net als alle andere sterren gewoon opging en weer onderging. En dat was dan dat. Maar die je niet de weg wijst naar Bethlehem. Wat dat voor een ster dan precies geweest is, weet ik niet. En ik ben er niet eens zeker van of dat dezelfde ster is die de wijzen in het oosten aanvankelijk gezien hadden. Want zo nauwkeurig is dat verhaal helemaal niet. Wat ik wel weet, is dat die wijzen, want dat vind ik zo leuk hè, in de vertaling heten die mensen wijzen. En anderen hebben ervan gemaakt koningen. We hebben drie koningen, we hebben drie wijzen. En het leuke is dat niemand durft te zeggen wat het echt waren. Want er staat gewoon dat het magiërs waren. En dat woord wordt zelfs daar gebruikt. Magiërs. En magiërs, dat is niet het woord voor die lui die in de tijd bij Provo in Amsterdam waren. Dat noemden zich ook magiërs, weet u wel. Antirookmagiërs had je toen en dat soort dingen meer. Maar ja, dat is alweer zo lang geleden. Maar magiërs, dat is de naam van een godsdienstige secte der Galdeën. Ja, dat waren namelijk de aanhangers van Zarathustra. En de Zend-Asvesta, zo ongeveer heet dat. Ik struikel altijd over die medeklinkers, maar zoiets is het, hè. Zend-Avesta of zoiets, hè. Nou, die magiërs waren dus leden van die godsdienstige secte. Geen christelijke secte, geen joodse secte. Totaal helemaal geen bijbelse secte. Maar wat kan ons die secte nou helemaal schelen, mensen? Dat waren gewoon lui die zeggen, het kan ons schelen hoe het zit. Maar wij kijken naar de hemel en wij zien daar de ster van de geboren koning der Joden. En waar het om gaat is niet of dat nou wel echt waar is en of die ster nou wel precies klopt. Enzovoort, het gaat er alleen om of je de consequentie uit zo'n boodschap trekt. Niet hoe je die boodschap krijgt, daar gaat het niet om. Het gaat erom of je de consequentie uit die boodschap trekt. En dat deden ze. Hoe? Nou, ze wisten blijkbaar nog wat meer. Want ze hadden zijn ster in het oosten gezien, zeiden ze. En toen gingen ze op weg. Waar gingen ze heen? Dat is leuk. Dat is mooi. Waar gingen ze heen? Ja, ze gingen naar Jeruzalem. Want ze wisten dat er een koning der Joden geboren was. Hoe wisten ze dat? Nou, ik weet niet zeker of het deze ster was waar ik nou over praat, maar dat doet er ook niet toe. Maar zij wisten het uit de sterren. De ster was de aanleiding, die ster hebben we gezien, waar is de geboren koning der Joden? Want waar gingen ze toen naartoe? naar Jeruzalem, want wisten zij wel, Jeruzalem was de hoofdstad van Israël, dus als er een koning der Joden geboren was, moest hij geboren zijn in Jeruzalem. Daarom gingen ze naar Jeruzalem. Toen kwamen ze bij een koning der Joden, alleen bij de verkeerde. Herodes, de koning der Joden was Herodes. Ja, wist en waarachtig. Hij was de koning der Joden. En daar kwamen ze terecht. En Herodes, die geloofde nog meer van zijn Bijbel dan heel wat christenen, heb ik wel eens de indruk. Want Herodes verschoot van kleur. Hij werd beroerd, staat er. Hij raakte helemaal van zijn stuk. Hij raakte bewogen, betekent dat, hoofdzakelijk geestelijk dan. Hij werd helemaal van slag. Want nou gaat er wat fout. Want hij geloofde kennelijk de profetieën over die koning der Joden die geboren zou worden. En zo serieus dat hij zijn koningschap en alles op het spel zette en overging tot het uitroeien van alle jongetjes uit Bethlehem. Want hij liet zich vertellen waar hij dan geboren zou moeten worden. En toen wisten ze ineens wel precies hoe het zat. Dat moest dan in Bethlehem. En dat geloofde Herodes. En hij meende alleen dat hij dat niet moest aanvaarden, dat hij er wat tegen moest doen. En dat is het geloof van heel wat mensen vandaag aan de dag ook. Ze geloven dat het waar is, maar ze menen er wat tegen te moeten doen. Wij als mensen moeten er wat aan doen. Dat hoor je elke dag weer. Herodes dacht ook, ik moet er wat aan doen, want ik krijg concurrentie. Hij geloofde dat het waar was. Hij geloofde dat hij geboren was in Bethlehem. En hij liet half Bethlehem uitroeien. Daar komt het op neer. En die magiërs, die wisten alleen maar een geboren koning der Joden. Maar wat ze ook wisten, was precies hoe het met die koning zou gaan verder. Waarom? Omdat ze zijn horoscoop getrokken hadden? Daar geloof ik niks van. Nee. Ik denk gewoon uit deze plaatjes hier. Uw plaatjes op de sterrenkaart, want daarin kunt u zien hoe het met dat zaad van de vrouw zou verlopen. Dat hij vernederd zou worden, dat hij gekruisigd zou worden. In de rechterhoek beneden vindt u de centaur met tussen de poten het kruis. Het sterrenbeeld Zuiderkruis. Het helderste sterrenbeeld wat er maar aan de hemel bestaat. Alleen in Nederland niet te zien, omdat het wat is afgezakt naar het zuiden. Maar zijn vernedering, zijn kruisiging, het vermorzelen van zijn verzenen, zijn dood, zijn opstanding, zijn hemelvaart en zijn wederkomst in heerlijkheid om over de volkeren te oordelen en over de aarde te regeren. Alles wordt afgebeeld op die sterrenkaart. En dat wisten die lui. En ze komen dan ook met zeer toepasselijke geschenken bij de Heer Jezus. Namelijk met goud. Een beeld van de nieuwe schepping, van het edele, het nieuwe leven zal ik maar zeggen. Het leven na de dood, het onvergankelijke. Het beeld van de verheerlijking van Christus. Goud. Ze komen met wierook. Het type van het priesterschap van Christus. En men komt met mirre in beeld van het lijden van Christus. En laten we wel wezen, maar als wij gewoon ons verstand gebruiken, dan zeggen we dat is idioot natuurlijk. Want goud, het koningschap. En mirre, het lijden, dat zijn dingen die normaal bij de mens niet samengaan. En ze boden die geschenken notabene nog aan in een stal. Maar zij geloofden. Zij geloofden dat wat door de sterren gesproken werd. Zij geloofden in die dingen waarvan de sterren tekenen waren. Zij geloofden in zijn koningschap, de geboren koning der Joden, maar ze geloofden in zijn priesterschap en ze geloofden in zijn lijden. Eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Zijn lijden, zijn priesterschap en zijn koningschap. Zijn lijden, dat was in het verleden, zijn priesterschap is nu en zijn koningschap is in de toekomst. Dat is het verhaal. En zij wisten dat en brachten dat tot uitdrukking in hun geschenken. En ze hadden de Bijbel niet en dan wordt ook over de Bijbel verder niet gesproken. Maar het waren magiërs. Aanhangers van de een of andere vreemde heidense godsdienst. Maar wel degelijk op de hoogte van de profetieën die we ook in de Bijbel vinden. En waarom ook niet? De overlevering zegt overigens dat deze magiërs en die hele secte en trouwens die hele die godsdienst Zarathustra, dat die godsdienst het resultaat zou zijn van het werk van Daniel in Babel. En dan weet ik niet of dat waar is, maar wel weten wij dat Daniel een gelovige man was, een zeer gelovige, voorbeeldig man in dat opzicht en tegelijkertijd een van de meest invloedrijke man was, zowel aan het Babylonische als aan het Medo-Persische Hof. En dan moet je toch wel sterk in je schoenen staan om die wisseling van wereldrijk zelfs te kunnen overleven op dat niveau. Een zeer invloedrijk man moet het geweest zijn en het is daarom inderdaad voor de hand liggend om te geloven dat Daniël inderdaad een flinke invloed gehad heeft in die godsdiensten. En men zegt ook, het schijnt ook dat hun heilige boek, de Zendavesta, dat die ook inderdaad spreekt over de komst van een verlosser wiens geboorte zou aangekondigd worden door het verschijnen van de ster. Hoe dat precies in elkaar steekt, dat doet nou verder niks te zaken, want dan komen we een beetje ver buiten ons onderwerp. Maar een ander verhaal zegt dat het hindoeïsme sprak over de komst van een verlosser en zijn ster zou verschijnen. En het gekke is dat er Chinezen geweest zijn, dat is zwart op wit door allemaal gevonden spullen, zal ik maar zeggen, archeologie. Chinezen ontdekten een nieuwe ster en zeiden, er moet een wereldheerser geboren zijn. En ze gingen op zoek. En ze kwamen vanuit China en India en lieten zich daar wijsmaken dat het te maken had met het hindoeïsme enzovoorts. En sindsdien zijn die Chinezen teruggekeerd en het schijnt dat dat de invoering betekent heeft van het hindoeïsme in China. Zo werden godsdiensten, heidense godsdiensten verstrijd door het verbasteren van de Bijbelse goddelijke waarheden. En hoe langer ik er altijd over nadenk, hoe waarschijnlijker ik dat vind. Dat is precies het werk van Satan altijd geweest om de dingen niet grofweg te ontkennen, maar ze te verdraaien. In een andere richting te buigen. En daarom zie je de draak ook inderdaad in allerlei kronkels afgebeeld op die sterrenkaart. Want zo zit dat. Ik heb nog wel even. Ik ben helemaal de kluts kwijt wat de tijd betreft. Tot 3:30, hè? Mooi. Goed. Waarschijnlijk is het toch zinvol om even nog iets te vertellen over die kwestie van die sterren van Bethlehem. Er gaat namelijk een zeer hardnekkig verhaal dat ooit bij de geboorte van de Heer Jezus er een conjunctie zou geweest zijn van Jupiter, Saturnus en Mars. Drie verschillende planeten. En een conjunctie van drie planeten wil zeggen dat die planeten aan de hemel bij elkaar komen en zelfs voor het oog, bij oppervlakkige beschouwing, één ster vormen. Niet helemaal waar hoor. Want conjuncties waarbij sterren inderdaad, of planeten dan in dit geval, één geheel vormen voor het oog. Ik zou niet weten wanneer dat nou voorgekomen zou moeten zijn. Want dat kun je al heel gauw zien, dat het niet één is, maar meerdere. Maar als ze binnen een bepaald aantal graden van elkaar komen, dan heet dat dan een conjunctie van planeten. Nu is er een prachtig verhaal over dat die drie planeten, Jupiter, Saturnus en Mars, bij elkaar zouden gekomen zijn. En dat zelfs in één jaar tijds drie keer. En er is een schitterend verhaal over. De eerste keer zou dan geweest zijn in het voorjaar, waarbij die wijzen in het oosten het gezien hebben. De tweede keer zou dan later in het jaar geweest zijn waarop de tijdstip van het Heer Jezus, dat de Heer Jezus geboren werd. En nog later was dan het tijdstip dat de magiërs, de wijzen, dan wel koningen in Bethlehem aankwamen en door die ster geleid werden naar Bethlehem. Hoe een conjunctie van Jupiter en Saturnus en Mars nu iemand te wegwijzen naar Bethlehem, dat ontgaat mij volkomen en dat werd ook in het verhaal nooit uitgelegd. Ja, het is raar, maar dat is nu één keer zo. Maar verder was het natuurlijk een imposant verhaal, wat zijn oorsprong vindt inderdaad niet bij Bijbelkenners, helaas. Of vanzelfsprekend moet ik eigenlijk zeggen, maar het vindt zijn oorsprong in de astrologie. Astrologen hebben dat uitgevonden. En als je een astroloog vraagt, wanneer werd Christus geboren, zeggen ze het jaar 7 voor onze jaartelling. Waarom? Heel eenvoudig, maar toen was die conjunctie. Andere bewijzen hebben ze niet nodig. Men baseert zich op de Bijbel, nou, op de sterren. Nou, dat doen astrologen en die laten het daarbij. En die hebben geen enkele behoefte aan om te controleren of het wel klopt met de Bijbel. Want als een van beiden niet klopt, dan klopt de Bijbel natuurlijk niet. Dat begrijpt u dan wel. Hè? Zo redeneer je de moeilijkheden weg. Maar de zaak is gewoon deze. Zo'n conjunctie van Jupiter en Saturnus, die komt eens in de zoveel jaar voor. Dat is niks om je druk over te maken. De enige die zich daar druk over maken zijn astrologen. En andere mensen die slecht rekenen kunnen. En andere mensen die slecht... Nee, andere mensen... Nou ja, dat weet ik niet, maar... Want er zijn er meer die slecht rekenen kunnen. Hè? Want hoe dan ook, je kunt vanuit de Bijbel uitrekenen dat onze Heer geboren werd in het jaar 4 voor onze jaartelling. In het jaar 4 voor Christus, dat klinkt natuurlijk gek, maar daarom zeg ik maar het jaar 4 voor onze jaartelling. Eigenlijk doen de Jehova's getuigen het heel wat makkelijker, want die noemen gewoon het jaar zoveel voor of na de gewone tijdrekening, GT. En die willen de naam van Christus er niet bij noemen. En dat is eigenlijk het veiligste wat je doen kunt. Want sommige mensen hebben ook wel goede dingen, hè. Maar goed, ik zeg maar gewoon voor onze jaartelling dan, hè. Het jaar 4 voor onze jaartelling. Dat kun je vanuit de Bijbel uitrekenen. Want er is geen datum die zo nauwkeurig in de Bijbel staat. Of geen jaartal althans, wat zo nauwkeurig in de Bijbel staat als het jaar van de geboorte van de Heer Jezus. Dat is Lucas. Toen die daar regeerde en die daar regeerde en die daar stadhouder was en het zoveelste jaar van Tiberias, et cetera. Nu staat er allemaal keurig. En dat kun je wel narekenen. En waarom het wel eens niet klopte en waarom men er soms niet uitkwam, weet je hoe dat kwam? Dat is leuk. Omdat de gewone geschiedenis vervalst is. En omdat er geschiedkundige werken zijn over die tijd waaruit bladzijden mis. Heb je daar wel eens van gehoord? Hebben ze u dat wel eens verteld? Tacitus, een van de belangrijkste geschiedschrijvers over die periode, rond het begin van onze jaartelling. De bladzijden die over die jaren spreken zijn zoek. Nooit gehoord? Nou, dat is zo. En dat is bij meerdere het geval zo. We hebben eigenlijk een gat in de wereldlijke overlevering van de geschiedenis rond die jaren. Waarom zou dat zijn? Hè? Nou ja, dat doet er niet toe waarom het is. Maar in ieder geval staat zonder meer vast dat die geboortedatum van de Heer Jezus was in het jaar 4 voor onze jaartelling. En het is jammer voor de astrologen, maar toen was er geen conjunctie van Jupiter en Saturnus. Dus dat was niet de ster van Bethlehem. Hè? En wat die ster van Bethlehem dan wel was? Ja, het zou een ongeïdentificeerd vliegend object geweest zijn. Want wij kunnen hem niet identificeren. Hè? Ja, daar heb ik niet zo erg veel problemen mee. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat aan de sterrenhemel die komst van Christus wel degelijk voorzegd werd. En dat het ook heel vanzelfsprekend is dat als hij verscheen, dat er een ster verscheen. En dat toen hij verdween, dat er een ster verdween. En zo is het ook wanneer Satan uit de hemel geworpen zal worden op de aarde. Dan wordt er ook een ster geworpen uit de hemel op aarde. Wat dacht u dan? Die parallel, die blijft bestaan. Die parallel waarop de hele astrologie gebaseerd is. Die bestaat. Alleen astrologen verzuimen om goed toe te passen. Dit is de goede toepassing. Degene namelijk die door de schrift zo wordt aangegeven. Dus hoe dan ook, wat precies die ster van Bethlehem was, weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat er sterren waren die de komst van Christus ook daadwerkelijk aankondigden. En dus maar eens, van één ster is er maar bekend ooit dat hij overdag, de hele dag door aan de hemel te zien was. En het was deze nieuwe ster in dit sterrenbeeld over de verlangde zoon. Coma Berenice, niet het haar van Berenice, hè, maar gewoon Coma of Come, namelijk de verlangde, het verlangde vrouwenzaad. Het verlangen der vrouwen wordt hij ook genoemd. Hè. In de Bijbel wordt hij zelfs zo genoemd. De verlangde zoon. Nou, tot zover dan dat eerste decaan. Het volgende decaan is de Centaurus. De Centaur, even kijken hoe die precies op het plaatje staat. Ja, die zit in die hoek naar beneden. Ik heb net al op hem gewezen, die met het kruis tussen de poten. Hij staat erg zuidelijk aan de hemel. Hij is in Nederland hooguit gedeeltelijk zichtbaar. Die Centaurus, en hij wordt afgebeeld als half paard, half mens. Eigenlijk moet je zeggen, hij wordt afgebeeld als zowel als paard als mens. Met een speer en een schild. En hij vernietigt zijn vijand. Want zo zie je hem afgebeeld. Je ziet met een speer die gericht is op het hart van de Lupus wordt hij genoemd, de wolf. Maar van oorsprong heet die victima, namelijk het slachtoffer. Maar daar kom ik dan later wel ooit wel een keer op. Eén ding, ik kan niet alles door elkaar doen natuurlijk. Hij doodt hier iemand die genoemd wordt het slachtoffer. Het staat er ook naast geschreven in het Engels dan, de victim. En in het Latijn heet hij dan lupus of victima. Lupus Wolf. Of gewoon victima, slachtoffer. En dat is een normale naam. En het lijkt me duidelijk dat dat slachtoffer ook niemand anders is dan Christus zelf. Maar deze centaur is ook Christus. De Hebreeuwse naam voor dat sterrenbeeld is Beza. En dat betekent gewoon veracht. Jesaja 53 vers 3. Hij was veracht. De verachte. Beza, dat is de Hebreeuwse naam. De Arabische naam lijkt erop. Is ook een Semitische taal, hè. Al-Beze. Je moet maar eens opletten. Veel sterrennamen beginnen met Al. En dat is het lidwoord. Dat is het woordje de, eigenlijk. Alleen in de namen wordt het meestal aan elkaar geschreven. De naam Aldebaran, dat is, zoals ik het nou zeg, Aldebaran. Eén woord, met hoofdletter A. Maar in het Arabisch is het dan Al de Baran. Al is namelijk de. En zo hebben we het hier ook al bezig, namelijk de verachte. Niet een veracht of veracht in het algemeen, maar de verachte. Het Arabisch geeft steeds de lidwoorden erbij, namelijk gaat steeds over die speciale. De, niet onbepaald, maar het bepaald lidwoord. De verachte, en de verachte is niet anders dan Christus. En de Galdese naam is ook BZ, dezelfde etymologie, dezelfde afkomst dat woord, wordt ook vertaald met veracht. En nou is het gek, in het Hebreeuws heeft dit sterrenbeeld nog een andere naam. Dat is namelijk Asmeat. En het wordt vertaald met schuldoffer, of het offer. Asmeat. Ja, met jou spreek ik nog wel. Mensen met een talentik in de zaal is altijd lastig natuurlijk. Maar je kunt er eens complimenten op vatten. Asmeat wordt vertaald met offer. En dan is het de Griekse naam voor dit verschijnsel, voor deze centaur, namelijk Chiron. En dat is een naam. Maar Chiron betekent hij die doorsteekt. Of hij die doorstoken wordt. Want dat wordt dan in het midden gelaten. Hij die doorsteekt of hij die doorstoken wordt. Heeft iets met doorsteken te maken. Chiron. Chiron is de naam van deze centaur die voorkomt in de Griekse mythologie. Van deze centaur wordt gezegd, van deze Chiron wordt gezegd dat hij beroemd was om de jacht, om de medicijnen, om vanwege zijn muziek, vanwege de atletiek, vanwege zijn gaven van profetie. En verder is het zo dat alle Griekse goden en halfgoden en helden leerlingen waren van Chiron. Ze werden allemaal volgens de verhalen opgevoed door Chiron. Chiron was de bron van alle wijsheid. En een van zijn leerlingen was Achilles. Toen hij Achilles. Achilles was die man die door zijn moeder ooit bij zijn geboorte in de doodsrivier gedompeld was. Een type van dood. En daar weer uit opgetrokken was, een type van opstanding, waardoor hij onkwetsbaar geworden was en eeuwig leven dus feitelijk ontvangen had. Als dat Christus niet is, weet ik het niet meer, die de dood heeft overwonnen. Wij noemen dat dan niet de Styx, de doodsrivier, wij noemen dat dan de doodsjordaan of zoiets, in dezelfde typologie. Maar het ellende was dat het verhaal zegt, zijn moeder had hem vastgehouden bij zijn hiel, aan de verzenen, bij de Achillespees dus, vandaar de naam, want daar komt die naam vandaan. En dat was dan de enige plek die niet in aanraking was geweest met de Styx. Met het water van de doodsrivier. En daarom was hij daar kwetsbaar. En deze Achilles werd dan ook uiteindelijk gedood door een pijl die niet voor hem besteld was. Die trof hem per ongeluk aan de hiel. Het was een giftige pijl met slangengif. Wat dacht u dan? Hè? Gif van een slang. Want het zaad van de slang zou het zaad van de vrouw de verzenen vermorzelen. Daar komt het verhaal vandaan. Het verhaal is terug te leiden tot Genesis 1. De beroemde hiel. De beruchte hiel, de verzenen. En het eigenaardige is ook dat volgens sommige verhalen ook deze Chiron gedood werd door een giftige pijl, precies zo een, die ook niet voor hem bestemd was. En hoewel, moet je zien hoe gek men dat dan vertelt, deze Chiron, deze centaur uit de Griekse mythologie, werd geacht onsterfelijk te zijn, maar hij werd getroffen door een vergiftige pijl en hij stierf. En dan wordt het nog gekker, en toen droeg hij zijn onsterfelijkheid over aan Prometheus. Aan een ander. Ja, het doet mij soms een beetje denken aan Laude Palingboer. Die was ook onsterfelijk en toen die stierf was gewoon zijn onsterfelijkheid overgedragen op een ander. Wie weten we nog niet, maar dat zal ons ongetwijfeld te zijner tijd geopenbaard worden. Want er moet ons nog heel wat geopenbaard worden, lees ik af en toe in grote advertenties in de Telegraaf, nietwaar? Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ook daar zullen we het niet over hebben. Maar het gaat om principe, deze chiron, het type van Christus als het woord van God, de bron van alle wijsheid. Die onsterfelijk was, stierf toch, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, maar zijn onsterfelijkheid droeg hij over aan een ander. Nou, dat heeft Christus gedaan, de Heer Jezus. Hij die van oorsprong als de Zoon van God eeuwig leven had, stierf, door slangengif, wat niet voor hem bestemd was. En zijn onsterfelijkheid droeg hij over aan een andere held, namelijk zichzelf, die uit de dood opstond, Christus. Jezus droeg zijn onsterfelijkheid over aan Christus en Christus werd de erfgenaam van Jezus. Maar ook breder is het natuurlijk zo, zijn onsterfelijkheid hebben wij ook ontvangen. Hij droeg die onsterfelijkheid over, dat is het verhaal. En dan vraagt hij zich af, waarom is dat dan zo'n sphinxachtige figuur, namelijk weer van die twee naturen? Dat is eenvoudig om aan te geven dat het een persoon betreft die twee naturen heeft. Niet die twee dingen half is, zoals wij het in onze onnozelheid zouden verklaren, maar die twee dingen volkomen is. Hier vind je het half dier, half mens, maar u weet misschien uit de schrift dat de mens een type is van God. De mens is een beeld van God. En een dier is een beeld van een mens. Daarom wordt er een dierlijk offer gebracht in onze plaats, of werd dan in het Oude Testament dan althans, hè? Zodat het hier niet gaat over half mens, half dier, maar het gaat over half God, half mens. Dat is dan de typologische betekenis ervan. En u zult zien dat op die kaart deze centaur nog een paar keer voorkomt. Want de boogschutter is er één, dacht ik. Is ook zo'n centaur. En die verslaat ook iemand. Dat is in de andere hoek, als ik het hier vandaan goed zag. Sagittarius, de boogschutter. Die is niet met schild, maar met pijl en boog. Pijl en boog die worden trouwens in het Oude Testament ook genoemd in dat verband. En de pijl is in een rechte lijn gericht op het hart van de schorpioen. Op de plaat is het een cirkel, omdat we iets wat rond is plat hebben moeten afdrukken natuurlijk. Maar je moet de lijn van de ecliptica volgen langs die pijl. Dan komt die precies uit in het hart van de schorpioen. Maar ook deze boogschutter, ook een centaur dus, is een type van Christus in zijn beide hoedanigheden, als mens en als zoon des mensen en als God en als zoon van God. Maar het gek is dat hoewel over Chiron, de Griekse figuur, zoveel positieve dingen bekend zijn, zoveel edele dingen, hij was beroemd om jacht, beroemd om de medicijnen, beroemd om de muziek, beroemd om atletiek heb ik hier staan, beroemd om de profetie, ik heb er maar een verzameling van gemaakt. En bovendien beroemd om zijn pedagogische kwaliteiten, want hij heeft alle goden en halfgoden een beetje groot gebracht. Desondanks wordt hij genoemd in aan de sterrenhemel Beza, de verachte. Albeze, zeggen de Arabieren en de Galdeën en dus ook die magiërs zeggen, Beze, veracht. En in het Hebreeuws is het zelfs een schuldoffer. Merkwaardig. En Chiron, de naam die je in het Grieks had, betekent hij die doorsteekt of hij die doorstoken wordt. En dat is allebei waar. Want je kunt zeggen dat het zaad van de slang hem vermorzelde en hem de hiel doorboorde en dat soort dingen meer. Maar tegelijkertijd is hij degene die zichzelf gegeven heeft en die dus feitelijk zichzelf doorstoken heeft. Vandaar dat die victima, die wolf, zogenaamde wolf dan die je ernaast ziet, dat eveneens een type is van de Heer Jezus. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dat was de tweede decaan hierbij, hè? Ja, ik heb net gehad Coma en nou Centaurus. En dan is er nog een derde. Dat is nou niet het kruis. Al dacht u dat misschien. Maar het is Bootes. En dan moet u verder naar het noorden, namelijk naar het centrum van de kaart. Bootes, vlak naast Coma. Een heel heldhaftige figuur. Een hollende man, zo wordt het altijd geïnterpreteerd. Een rennende, een hollende man, hardlopend, met speer of staf, want dat is in sommige afbeeldingen verschillend. met speer en staf en een sikkel. Dat wil zeggen, het is een oogster. En nou is het eigenaardig. Daar heb je het weer, dan kun je zien hoe dat zit met verbasteringen over en weer en met verklaringen over en weer. De Hebreeuwse naam van deze figuur is Bo. Gewoon Bo. En het is de komende. Psalm 96 vers 13 heb ik erbij staan, maar ik heb gewoon geen tijd om die teksten met u op te zoeken. 96 vers 13 heb ik hierbij staan. Ik heb geen idee wat er staat, hoor, want dat kan ik ook allemaal niet onthouden. Het is zo'n overweldigende hoeveelheid materiaal. Het is moeilijk genoeg om het te verzamelen. Maar Bo betekent de komende. En in het Egyptisch heet hij dan Bau. Komt er een A in. Bau of zoiets, hè. Maar het is dezelfde naam. De komende. En in het Grieks heet hij Bootes. Bootes. Op de tweede O moeten dan twee puntjes staan. Bootes. En dan denk je, dat betekent dus de komende. En dat is nou weer niet waar. Want die Grieken, dat is het meest recente eigenlijk van het hele verhaal. Hè? Want het Egyptisch en het Chaldeus en Arabisch is veel ouder. Maar die Grieken, dat was alweer recenter. En die deden dat al anders. Die namen gewoon de naam Bo over. En die zagen een figuur afgebeeld met een sikkel. En die dachten, hé, dat is een soort herenboer of zoiets. En Bootes, dat heeft men Bo veranderd tot Bootes. Bootes betekent de ploeger. Op zijn Grieks. En daar heb je de verbastering. Dat is duidelijke zaak natuurlijk. Want waar het over gaat is niet om een ploeger, het gaat om de komende. En als hij dan al wat met landbouw te maken heeft, dan is dat die sikkel, hè, dan heeft dat te maken met oogst. En hij wordt ook genoemd met sikkel en al in Openbaring, hè. Zoek hem maar op, neem maar het trefwoord sikkel en zoek je Bijbel maar na. Hier vindt hij het plaatje wat erbij hoort. De man met de sikkel. De komende. In het Egyptisch heette hij Bau. Dat wil zeggen, dat is de naam van het sterrenbeeld. Maar daarbij was geschreven een toelichting, namelijk Smat. Egyptisch Smat. En dat betekent de regerende of onderwerpende. Het is zoveel als wat aan Adam werd opgedragen. Onderwerp de aarde en heers over haar. Dat idee van onderwerpen en heersen, dat is... De betekenis van dat Egyptische smat, de naam die dan voorkomt in Dendra. En dan heb je nog een andere Hebreeuwse naam, van hetzelfde sterrenbeeld, namelijk Merga. En dat wordt dan vertaald met de vermorzelaar of de verbreker of iets in die zin. Iemand die stuk maakt dus. Die verbreekt. Dus de komende regeerder, de komende onderwerper, de komende verbreker. Dat is degene die komt om de volkeren te hoeden met een ijzeren roede, dat is alles. Een ijzeren, want dat is dat geweld van dat verbreken. En dan zal de macht van de heidenen verbreken, et cetera, et cetera. Wordt in een paar woorden, trefwoorden, eventjes opgehangen aan dit sterrenbeeld. En zo vinden we hier dus een afbeelding van de Heer Jezus feitelijk. Die komt straks met die staf. Feitelijk een uitbeelding van zijn herderschap. Maar dat is weer, we komen weer nadrukkelijker naar voren... In een ander sterrenbeeld. Daar kom ik helemaal niet aan toe. Want de goede herder staat er ook ergens tussen. En met een andere hand de sikkel. Namelijk degene die komt om te oogsten aan in de voleinding der eeuw. Bootes is dus inderdaad de komende. Dan krijg je vervolgens namen van sterren in dit beeld. Dat is in de eerste plaats Alcaturops. Dat is een hele heldere ster. Een bekende ster. Alcaturops. Ik weet niet of hij erop staat hoor. Dat heb ik allemaal niet gecheckt. Moet naast wel, want het is een hele bekende. Alcaturops wordt vertaald met de stok, of staf, of roede. Zoiets. Dan krijg je Merak. Die staat er ook op, dacht ik. Wat vertaald wordt met komend in een andere betekenis, namelijk snel, als een pijl, als in een flits. Snelkomend, het is een beetje omschrijving, maar zo van hij is er ineens. Zo op de manier van te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg of zo. Waar hij vandaan komt, het heeft niemand zo gauw door, maar daar is hij dan ineens. Zo snel komt hij. Zo wordt het genoemd als de bliksem, ja. Dat soort komen is Mirak. En dan heb je Mizar, dat wordt vertaald met de waker. En Izar, maar dat is de naam van dezelfde ster. En dat wordt ook vertaald met waker. Of er een voorzetsel bij wegvalt of zo, die ene letter, Mizar of Izar. De waker, hij die waakt. Het is dus hij die komt straks om te oordelen en om de macht van de anderen te verbreken, maar in afwachting daarvan is hij de waker. Hij houdt de zaak wel in de gaten. Wij merken daar wel niks van, want we zitten met z'n allen allemaal te slapen, zal ik maar zeggen. En de hele wereld is in duisternis en dat meer van dat soort dingen. Maar hij waakt. En zijn tijd komt. Hij houdt de dingen in zijn hand, want hij staat gereed om te oordelen, staat er. Hè? Dan is een andere ster in dit beeld, Mufrit. Dat wordt vertaald met de scheidingbrengende. De verdelende. Ja, het woord peres zit er in het Hebreeuwse pri, vrucht. Maar verdelende, dat is een verdelen in de zin van veel vrucht dragen. Verdelen naar alle kanten. En beide betekenissen van die naam zijn natuurlijk waar. Het is verdeling brengen, maar ook verdelingen als daar zijn tussen bijvoorbeeld Israël en de gemeente. Beide zijn vruchten van zijn werk, maar er is toch onderscheid tussen. Er wordt wel degelijk onderscheid gemaakt. Vandaar de scheiding brengende en tegelijkertijd zou je kunnen zeggen de vruchtdragende. Maar ook in het Hebreeuws heeft het woord diezelfde betekenis. Maar goed, ik heb geen tijd om er allemaal in te gaan. Hè? De naam Peres, een helft van die tweeling van Juda. Die andere tweeling, hè? Peres en Zera. Die Peres die zit hier weer in. Hè? Mufrit. Mufrit dan, hè? Moet je dan zeggen. Peres. En dan krijg je nog een andere ster, Nekkar, wat vertaald wordt met de doorstokene. Straks hadden we Chiron, maar het was Grieks, dit is weer een andere taal, dit is Arabisch als ik me niet vergis. Nekkar, de doorstokene. Dat wil zeggen dat de doorstokene voorkomt in de naam van de centaur, Chiron. Hij was degene die doorstoken werd, maar nou zitten we in een ander sterrenbeeld, Boötes. En dan krijgen we weer datzelfde te zien, de doorstokene. En u zult merken dat in vele van die sterrenbeelden komt er een naam voor de doorstokene of de verwonde of simpelweg de wond. En dat is dan meestal de naam van een ster die ergens in een hiel zit of zo. De wond, jazeker. Nou, en dan krijg je nog een andere naam, een bekende naam die in dit beeld voorkomt, namelijk Arcturus. En dat betekent ook zoiets als waker. Het is de vertaling van Mizar wat ik er straks genoemd heb, de waker. Arcturus, en dat wordt opgevat als de bewakerhoeder van Arctos. Maar dit is een verklaring. Want Arctos is een naam die gegeven wordt aan de kleine beer. En vandaar dat dit sterrenbeeld in het Nederlands heet berenhoeder. En je ziet, je hebt maar weinig misverstanden nodig om een totaal andere naam, een totaal andere betekenis van zo'n sterrenbeeld te krijgen. De berenhoeder, of ook wel ossenhoeder wordt die ook wel genoemd. Want of het nou een beer of een os is, weet men niet. Nou, het is geen beer, het is geen os, het is een kleine kudde, die kleine beer. Maar dit wordt gezien als de hoeder van een kleine, van die beer dan. Ik vraag me alleen af wat een berenhoeder met een sikkel in zijn hand moet. Dat begrijp ik niet zo goed. Maar, nou ja, dat zal dan wel weer naar mij liggen, hè? Dus dat is dat. Arcturus is een verbastering. Arcturus wil zeggen de... wordt opgevat als de bewaker van Arctos, maar dat is een recente verbastering van de waarheid. De waarheid van dit beeld is dat het beloofde zaad van de vrouw zal komen om de aarde te onderwerpen en over haar te heersen. En in afwachting daarvan waakt hij over haar, het is die waker die zal komen. En hij zal dan ook scheiding brengen en de vrucht van zijn werk laten zien. Maar tegelijkertijd is hij de doorstokene. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Als hij in deze hoedanigheid verschijnt, blijkt hij te zijn de doorstokene uit Zacharia. Zie? En dan zie je hoeveel er zit in één klein sterrenbeeld. Nou, dit was het verhaal van de maagd. In het kort verteld, hè? Over het eerste teken... Dat is werkelijk vrij kort hoor. Ik doe echt mezelf geweld aan vandaag. Want ik moet een beetje vlug doorheen lopen. Daar ging een hand omhoog. Heb ik geen sterren genoemd van de centaur? Echt niet? Oh, nou.
Daar zijn twee namen van sterren in bekend. De eerste is Toliman, dat is zelfs een bekende. Toliman. Die zal, ja, dat moet best wel. Mooi. En Toliman wordt vertaald met hiervoor en hierna. Ja, het is een begrip wat je het Nederlands niet vatten kan. En dan krijg je zo'n rare vertaling, hè? Hij die was en die zijn zal. Hiervoor en hierna. Voor mijn part openbaring dan, hè? Maar je kunt ook zeggen de alfa en de omega. Wij hebben er geen goede uitdrukking voor. Dat wat geweest is en dat wat komen zal. Je zou het dus kunnen interpreteren als hij die terug zal komen. Hij is al geweest en hij zal komen. Nou, dat is inderdaad met die Centaurus het geval, omdat het gaat over Christus. Hij is geweest en hij zal komen, de Toliman. En dan is een andere ster die een naam heeft, een Hebreeuwse naam, namelijk Hadar. En dat is een verkorte versie van het woord. Hadar, Hadabar, namelijk het woord. Dus wie dit is, over wie dit gaat, dat is heel eenvoudig. Over dezelfde logos van Johannes. Alleen logos is dan Grieks, maar dit is Hebreeuws. Hadar, het woord, de centaur is het woord. Vandaar dat hij beroemd was om zijn vaardigheid in de jachten, medicijnen en de muziek. Want alle kennis wordt vastgelegd in woord. Als hij het woord is, is hij het begin der wijsheid, want alle woord is het begin der wijsheid. Dat is een variant die ik nu ter plekke bedenk, zal ik maar zeggen. Maar dat is de waarheid. Daar begint het mee. En vandaar dat deze Centaurus inderdaad de grondlegger was van alle kunsten, volgens de Griekse mythologie. Nou, ik schiet dan lekker op. Ik heb gemerkt dat ik één samenkomst nodig heb voor één teken van de dierenriem. Dus we hebben nog... We kunnen wel een paar weken vakantie opnemen. Wij gaan eerst koffie drinken.